BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met de directeur van Royal Flora Holland. Hier in de studio op gepaste afstand staat Tanja Nagel, commissaris bij EY, P&O Consultants en Oncode. Welkom, fijn dat je er bent, Tanja.
Goedemiddag.
Een uitje, denk ik.
Nou, zeker.
Ja, het kan gewoon in deze tijden. Zometeen gaan we jou heel veel meer horen. Eerst gaan we naar de eindexamens, want die gaan dit jaar niet door voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.
Het centraal examen voor VMBO, HAVO, VWO en gymnasium gaat dit jaar niet door. Leerlingen krijgen bij voldoende afronding van het examenjaar een volwaardig diploma om de overstap ook naar het vervolgonderwijs te kunnen maken. De eindcijfers zullen bepaald worden op basis van de resultaten van het schoolexamen.
Dat zei minister van Onderwijs Arie Slob ongeveer een half uur geleden tijdens een persconferentie. Laurens Boven, onze politiek verslaggever, was daarbij. We hebben al contact, Laurens, toch?
Zeker, Thomas.
Heel goed. Laurens, hij kon toch ook eigenlijk niet anders. Hij is aan alle kanten onder druk gezet om tot dit besluit te komen. Of zie jij dat anders?
Nee, kijk, zijn belangrijkste overweging om dit nu te besluiten is dat hij ziet aankomen dat de voorbereiding voor het centraal eindexamen eigenlijk niet op een fatsoenlijke manier kan plaatsvinden. Hij gebruikte de woorden er is onrust, er is uitval, er is veel onderwijs op afstand, waarvan maar de vraag is of dat goed genoeg is om de kinderen goed voor te bereiden. En er ligt gewoon heel veel druk, ook psychische druk natuurlijk, op die leerlingen, op iedereen eigenlijk in het land. En dat zijn geen situaties waarin je zo'n centraal eindexamen op een fatsoenlijke manier kan organiseren.
Maar het betekent wel dat leerlingen, dat gaf hij ook terecht aan zojuist, uit het voortgezet onderwijs kunnen doorstromen naar het mbo, de hogeschool, de universiteit.
Ja.
Maakt het dan nog wel wat uit of je bijvoorbeeld voor bepaalde vakken onvoldoende stond of niet?
Nou ja, met één grote pennenstreek wordt eigenlijk het centraal examen afgeschaft voor dit jaar en wordt per definitie het schoolexamen gebruikt om je dus een diploma te geven. Dus het diploma van deze jaargang baseert alleen op het schoolexamen. Dus ja, daar gelden natuurlijk uiteindelijk gewoon dezelfde regels voor. Hè. Je krijgt een examen, een diploma. Ik weet niet wat tegenwoordig precies de regels zijn, maar je mag vaak één vak onvoldoende staan, toch? Zoiets zal het zijn. Ja, en dat geldt dan nu op basis van de resultaten van de schoolexamens.
Ja, er zijn al mensen, ook critici, die zeggen ja, dan krijg je op een gegeven moment de generatie met dit type diploma. Dat zegt toch net wat minder dan in andere voorgaande jaren.
Ja, kijk, ik heb daar Slob naar gevraagd en hij is heel duidelijk. Dit diploma is een geldig diploma, een volwaardig diploma, ook internationaal volwaardig. Dus je kan hier ook mee gewoon naar de internationale universiteiten als je naar het buitenland wilde gaan om te gaan studeren. Dus kennelijk is dat juridisch dichtgetimmerd dat dit diploma onder deze voorwaarden gewoon een normaal schooldiploma is, wat toegang geeft tot alle vervolgopleidingen en ook toegang geeft tot de stages of de leerwerk. Trajecten of de banen, de instapbanen in het mbo of in het bij de installatiebedrijven of zo. Dat vroeg ik hem ook nog expliciet. Van je hebt toch gewoon die diploma's, die examens nodig om te laten zien dat je de kwalificaties hebt om in een installatiebedrijf bijvoorbeeld aan het werk te gaan. Nou, daarvan zei hij dat waar ze nodig zijn, dat soort praktijkexamens, ook daadwerkelijk gewoon plaats moeten gaan vinden op de scholen. Dat toch wel degelijk. Maar de truc is eigenlijk, Thomas, door de centrale eindexamens af te schaffen, hebben de scholen meer tijd voor de schoolexamens. Die zouden eigenlijk veel eerder al klaar moeten zijn, ruim op tijd voor de centrale examens. En nu kunnen ze in feite tot en met de periode die zou gelden voor de centrale examens, de schoolexamens afnemen. Dat geeft veel meer rust en tijd.
Er waren verschillende onderwijsorganisaties, ik zei het net al, die de overheid al eerder opriepen om examens te schrappen. Die roep werd luider, ook na de strengere maatregelen. Daar zei Slob het volgende over.
Biedt de scholen ook de mogelijkheid om rekening te houden, ook met zorgen die er zijn, nu vooral de schoolexamens af te nemen op afstand en de afname van de schoolexamens die echt in de school moeten plaatsvinden, om die verder naar achteren in de tijd te plaatsen. Dat kan nu weer rust en vertrouwen geven.
Dat sluit eigenlijk goed aan op wat je net zei. Wordt er nu ook gedacht dat de minister te laat heeft ingegrepen, of is dit een geval van goede timing?
Ja, het is een beetje handelen naar bevind van zaken op elke dag. Hè. Ik bedoel, we zitten natuurlijk in een volstrekt onzekere, onduidelijke situatie. We weten gewoon niet wat de komende weken brengt. En de hoop is natuurlijk tot nu toe geweest dat die examens gewoon plaats konden vinden. Ja, op een bepaald moment moet hij natuurlijk een besluit nemen over hoe hij verwacht dat over een maand of twee de situatie is. En kennelijk is zijn inschatting, dat is dus duidelijk, dat hij niet zo is dat het fatsoenlijk kan. En dus is dit het moment om dat besluit te nemen. Betekent overigens niet, Thomas, op dit moment dat de scholen ook gewoon dicht blijven tot juni. Nee, want je kan dus zeggen van hij rekt nu de termijn op, hij schaft de centrale examens af. Dus blijven de scholen ook dicht. Maar die stap is nog niet gezet. Dus zeg maar of voor de normale leerlingen die niet in de eindexamen zitten, of die na 6 april nog steeds thuis moeten blijven, dat weten we niet. We weten wel dat de minister een hele duidelijke oproep heeft gedaan aan iedereen. Alle leerlingen, blijf leren. Weet je, ook in deze situatie, dat het allemaal zo onduidelijk is voor iedereen. Als je in een thuissituatie zit, als die examens zijn afgeschaft, opgeschort, blijf toch alsjeblieft gewoon leren. Want uiteindelijk is dat natuurlijk wel het belangrijkste, ook voor de toekomst. Hè? Ook voor een toekomst zonder een echt centraal examen. Je moet de stof wel beheersen.
Dankjewel, Laurens Boven.
Kees de Kort.
Kees de Kort, macro-econoom, BNR, economiecommentator. Goedemiddag, Kees.
Dag, Thomas.
Er zijn gisteren nieuwe maatregelen aangekondigd door het Nederlandse kabinet. Mark Rutte noemde dat een intelligente lockdown om ook zoveel mogelijk van de economie nog te laten draaien. Kijk je er ook zo naar? Is het een intelligente lockdown ook met het oog op de economie?
Nou, Thomas, wat denk jij dat ik ga zeggen?
Ik Thomas, heb geen idee, we spreken elkaar niet zo vaak.
Precies, Thomas. Thomas, we zitten niet in een coronacrisis. We zitten in een 100% leiderschapscrisis. Wat een totale faalneus. En niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld, Thomas. Het is om gek, helemaal gek van te worden wat er gebeurt.
Ja, ik heb het idee dat jij eerder overlijdt dan een hartaanval. Of permanent in staat van opwinding dan corona.
En dat is mijn punt, Thomas, want nou gaan we praten over corona. He, kijk.
Nou, we gingen toch praten over de economie, of niet?
Nee, we gaan praten over corona. Want de coronacrisis is de basis van de economische crisis. He, omdat we bang zijn voor de coronacrisis, gaan we maatregelen nemen die leidt tot de economische crisis. Dus je moet altijd terug naar waar komt het vandaan? Wat weten we? Kijk, heel simpel, Thomas. Als we iets niet weten, dan is het heel moeilijk beleid maken. He, dan kun je je voorstellen dat je op basis van onzekerheid zegt, we doen iets. En maar Thomas, ten aanzien van corona weten we ondertussen een heleboel. En dat heleboel wat we weten is geen enkele reden, gewoon nul reden om heel erg nerveus te worden. Want wat weten we niet? We weten niet hoeveel mensen het hebben, dat weten we niet. We weten niet hoeveel mensen er helemaal geen last van hebben, dat weten we ook niet. We weten dat er mensen getest worden, maar het testregime is in alle landen verschillend. Dus dat betekent ook helemaal niks. Wat we echt zeker weten is de mensen die doodgaan. En dat wordt keurig netjes bijgehouden al een maand of 2, 3. En wat blijkt nou, Thomas, het is geen nieuws. Degenen die er doodgaan zijn bijna zonder enige uitzondering oudere mensen, 65-plussers, met meerdere problemen. En dan is het coronavirus, geeft ze het laatste duwtje. Dat zijn de dode aantallen. 65-plussers met meerdere problemen die door het coronavirus een duwtje krijgen. Dus alles, al die doden waar het corona bij betrokken is, worden nou coronadoden, terwijl ze die mensen al kwetsbaar waren. Allemaal.
Ja, goed, maar ja, ze zijn nu wel dood als gevolg van het coronavirus. Nee. Want dat geeft ze het laatste duwtje, geef je net zelf ook aan.
Ja, maar dat is dan niet de doodsoorzaak natuurlijk. Hè. Maar goed,
als er niet was geweest, waren ze er nog.
Ja, dat is.
Dus ja.
Nou breng je van pro, want ik wil. Maar goed, hè, dus wat je dus niet moet doen... Dus wat je dus moet doen, en nou, je weet wie de slachtoffers zijn, en voor de rest weet we helemaal niks. Dan zou je zeggen, dan zeg je niet tegen iedereen, doe rare dingen. Nee, dan zeg je, we weten ondertussen echt wel wie de echt kwetsbare mensen zijn. Daar gaan wij maatregelen voor nemen, dat die mensen een beetje afgeschermd worden van de maatschappij, zoveel mogelijk. Dat ze niet geraakt worden door het coronavirus. En voor de rest van de wereld is het gewoon een serieuze griepgolf en meer niet. En ook dat nog, Thomas, dat komt er ook nog bij. Als je gewoon kijkt nu naar de sterftecijfers van mensen, bejaarden, met grote problemen, en je vergelijkt die met een beetje serieuze griepgolf die elke paar jaar voorbij komt, dan zijn zelfs de dode cijfers lijken nu nog niet op gewone griepgolfcijfers. En op basis daarvan, dus veel minder doden tot nu toe dan een fatsoenlijke griepgolf, een hele beperkte groep doden, tenminste in termen van kwalificaties, en nou blazen we collectief de wereldeconomie op.
Kun je daar wat over zeggen? Want je ziet inderdaad de reactie van nationale regeringsleiders, van centrale banken. De Fed heeft weer een stap gezet. Obligaties opkopen, onbeperkt.
Thomas, van Jay Powell heb ik al gezegd dat er geen ondergrens aan domheid is.
Nou, je hebt hem vorige week ook nog een klein compliment gegeven. Dat heb ik onthouden.
Ja, inderdaad, Thomas. Maar dat is. Waarom koopt Jay Powell obligaties op? Dat kan helemaal niemand verklaren, Thomas. Dat is volledig. He, waar we het vorige week over hadden, dat als banken elkaar niet meer vertrouwen, dat dan de Fed ertussen gaat zitten om als het ware die geldmarkt en die een beetje de liquiditeit te zorgen. Dat is wel verstandig. Maar gewoon obligaties kopen en dingen kopen die er al zijn, ja, dat heeft echt helemaal geen zin. Dus dat past bij het verhaal van totaal en volkomen en 1000% faalend leiderschap. Want daar hoort er ook bij. Jongen, we blazen ook even de economie op. Hè? Niet alleen in Nederland, nou, dat lijkt nog wel mee te vallen, want wij zijn in een zee van onwetendheid nog de minst slechte.
Maar denk je dat de economische schade in Nederland dan ook wel mee zal vallen, of niet?
Nee, dat denk ik niet.
Okay.
Dat kan ook helemaal niet, want we mogen helemaal niks meer. Maar als je gewoon na gaat kijken in Italië, Spanje, Thomas, we hebben Engeland gekregen, daar zijn ondertussen 50 doden. Dat is statistisch niet eens zichtbaar. En Boris zegt, jongens, wij blazen de Britse economie ook even op. Want dat zijn natuurlijk de gevolgen van lockdowns en grotere beperkingen in de bewegingsvrijheid. En als je, en dan denk je, in de kort, die lult uit zijn nek. De meneer de Kurt lult helemaal uit zijn nek. Want die heeft toevallig vandaag de laatste cijfers over de inkoopmanagers bij elkaar gehaakt. Die bekend zijn geworden. Nou, Thomas, als je nog eens echt hele slechte cijfers wil zien, echt hele slechte cijfers, dan moet je naar de inkoopmensen uit de dienstensector in Europa, Japan en Australië kijken.
Ja, ik heb het ook gezien, dus Thomas, ik weet dat je niet...
In vergelijking met 2008, 2009, hè, dit is nog de cijfers nu, en we zijn 2 weken verder. Hè. We zijn 2 weken verder, zijn deze cijfers al veel slechter. Nou, God verhoede dat we nog een paar weken doorgaan met die onzin die we nou aan het doen zijn, nogmaals, en al volledig onnodig. Jongen, er blijft gewoon heel weinig
van.
Je
wel het einde
over
van dit gesprek, Kees?
Nou, dat denk ik
niet. Te maken.
Het is Thomas, in de sport heb je unforced errors.
Ja, ik weet het.
Je doet smart. Het is heel moeilijk, Thomas, als je 10 dingen doet om 10 dingen fout te doen. Nou denken we na met elkaar. De beleidsmakers denken na met elkaar over dingen. En doen alles, maar ook alles fout. Dat is echt een historisch gezien unieke prestatie.
Of je pompt toch nog heel veel geld in de economie als de overheden, centrale banken, om ervoor te zorgen dat je sneller kunt herstellen. Zoals het IMF bijvoorbeeld verwacht. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Thomas, die verwacht toch weer enig herstel.
Maar waar het om gaat is begin bij het begin. Hoe gaan wij om met het coronavirus? En daar vloeit alles uit voort. En geld in pompen. Dat heeft geen zin, want we mogen het niet uitgeven. We mogen de deur niet uit.
Je kunt wel zorgen dat bedrijven overeind blijven. Daar hebben we het eerder over gehad.
Ja, nou, daar kun je niet voor zorgen.
Je kunt
een heel klein beetje verzachten. Maar als een bedrijf geen omzet heeft, dan kun je zeggen, je kunt een lening krijgen. Maar wanneer gaan we dat goed maken dan? Dus ga er maar vanuit met dit beleid, op basis van nog veel slechter beleid, het aantal faillissementen. We zijn al 2 weken ver, dus dat gaat niet lang meer duren. Of dat gaat explosief stijgen, want je houdt geen bedrijf in stand zonder omzet. Dat gaat gewoon niet.
Kees, we houden jou wel in stand. Tot morgen.
Dat hoop ik, Thomas.
Ik denk het wel.
Tot morgen.
Hoi.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment te bespreken, samen met Steven van Schilfgaarde, de directeur van Royal Flora Holland. En Koen Bender, oprichter van Mercurius Vermogensbeheer. Tanja Nagel is hier mijn zakenpartner. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Tanja zelfs in de studio. En Tanja, ik heb begrepen, jij bent bezig met mondkapjes.
Nou, zo zou ik het niet willen zeggen, maar zo af en toe, je zit alleen maar thuis allemaal. Ik heb een vriendin, die is de directeur van het Rainier de Graaf ziekenhuis, en die geeft de hele tijd aan hoe lastig het is om te zorgen dat je voldoende hebt. En als je dan door iemand benaderd wordt van, goh, ken jij mensen in Den Haag die misschien geïnteresseerd zijn in mondkapjes die uit China te importeren zijn. Ik doe niet veel meer dan proberen mensen aan elkaar te koppelen, maar dat doe ik dan natuurlijk graag.
En wat is op dit moment dan het resultaat, nu we het er toch over hebben? Lukt die koppeling en leidt dat ook tot mondkapjes die onze kant op komen?
Zover waren we nog niet, want dit komt uit het gesprek wat ik met jouw redactrice had vlak voordat ik hierheen reed. Ik hoop het, want ik heb gedaan wat ik kan doen.
Ja.
Dus ik hoop het, want dat zijn natuurlijk wel de zorgen die in de ziekenhuizen nu leven.
Wat is jouw andere nieuws van vandaag?
Ja, het haakt misschien een beetje aan bij wat Kees zei, maar dan wel op een hele andere manier. Dat is de combinatie waar denk ik de regering ook wel goed mee bezig is, tussen wat doe je nu op de korte termijn aan alle problemen ten aanzien van de mensen die besmet zijn met het coronavirus. En wat doe je op de wat langere termijn met de economie, waar je zoveel mogelijk mensen aan het werk wil houden. Dat geldt voor Nederland. Maar ik las in het persbericht van Peter van Mierlo van FMO dat hij zich denk ik terecht zorgen maakt over alle bedrijven die nu al de investeringen terugtrekken voor projecten in bijvoorbeeld Afrika, in de opkomende landen en in de ontwikkelingslanden. Ja, en als daar het geld uitgetrokken wordt, dan kun je je voorstellen wat dat doet met dodental.
En hij verwacht dat dat gaat gebeuren.
Het gebeurt al, want ik las ook in een IMF-verhaal dat er al 83 miljard is teruggetrokken.
En zij kunnen ook niet echt ter plekke komen, zei hij ook nog, gewoon als gevolg van het feit dat de grenzen dichtgaan. Ja. Dus ze kunnen ook heel moeilijk
beoordelen aan de pols wat houden. Wel en wat niet, ja.
Ja. Wie hoor ik daar zo zuchten, Koen? Hallo?
Ja, sorry.
Nee, dat
komt vanwege mijn verhaal.
Nee.
Ja. Nou ja, misschien is het een zucht van opluchting, Koen. Want ik begreep dat de AEX zo waar een beetje in het groen staat.
Ja, we hebben een stijging van bijna 5% op de borden. Dus we gaan van limit down naar limit up in de verschillende beurzen. Maar goed, nu dus even een groene dag.
Nou ja, je doet net alsof dat zo af en toe voorkomt. Ik kan me voorstellen dat dat wel prettig is en dat je ook probeert om dat te verklaren. Wat is wat jou betreft de verklaring?
Nou ja, kijk, we hebben de afgelopen anderhalve week eigenlijk per saldo geen nieuwe lagere niveaus gezien op AEX-niveau. En in de eerdere gesprekken, Thomas, hebben we er ook over gehad. Je wil uiteindelijk zien dat die curve van nieuwe infecties begint te toppen, af te toppen, niet meer stijgt. En dat kan alleen maar door hard ingrijpen van de overheid. En wat we gisteravond laat gezien hebben is dat de laatste westerse economie, die van de UK, het Verenigd Koninkrijk, ook de boel op slot heeft gegooid. En die waren eigenlijk achteraan in de curve. Ik denk dat je het mag verklaren in dat we nu eindelijk op alle verschillende plekken de juiste maatregelen nemen. En daarbovenop het positieve nieuws dat in China, Wuhan, daar de mensen weer naar buiten mogen.
Ja, ik heb dat gezien hoe ze naar buiten mogen. Dat is nog niet zoals het vroeger ging.
Nee, maar weet je, Thomas, dit is een torpedo die je midschrips heeft geraakt. Ja, en daarna ga je heel rustig stapje voor stapje herstellen. En dit is een onderdeel van dat herstel. Ja, met mondkapjes, ja, met handschoenen aan. Maar we hebben ook al van de topman van BMW gehoord dat er nieuwe BMW's weer besteld worden in China en auto's weer gebracht worden voor onderhoud. Dus heel langzaam, stap voor stap, gaat daar de economie weer open. En dat gaat niet met de klap waarmee die dicht is gegaan.
Meneer van Schilfgaarde, over economieën die dicht gaan en toch ook heel snel weer open zouden moeten, dat is wat Trump voor ogen heeft in de Verenigde Staten. Hoe heeft u gekeken naar die uitspraken?
Ja, heel bijzonder, Thomas. Als we kijken naar anderhalve week geleden, de aankondiging van Trump toen hij zei dat er niemand meer naar de Verenigde Staten mocht reizen, leidde de grootschalige vraaguitval in. En anderhalve week later komt hij eigenlijk weer terug op zijn oude uitspraak. Hij wil die economie weer draaiend krijgen. We moeten ons goed realiseren, denk ik, dat onze aanpak van de coronacrisis in Nederland ertoe moet leiden dat we heel snel uit de startblokken kunnen komen nadat het over is. En we moeten ons echt goed prepareren op het feit dat China nu natuurlijk bezig is uit die coronacrisis te komen en volop in productie komt. En als de Verenigde Staten ook dat gaat doen, dan hebben we ook niet alleen een strijd tussen de landen, maar we hebben ook eigenlijk een strijd tussen de continenten. Wie komt hier economisch het best uit deze coronacrisis na afloop?
Maar ziet u dat als een strijd, of ziet u dat vooral als iets wat je zou moeten proberen te bespoedigen, dat al die landen er relatief goed uitkomen?
Nou, we waren al met een economische strijd bezig voordat deze coronacrisis uitbrak. Trump en China kwamen maar niet tot overeenstemming. Europa keek een beetje daarin toe. En we zitten nu echt in de situatie dat we ook als Europa voor onszelf moeten zorgen. En met z'n allen realiseren dat onze industrie, en ik praat natuurlijk met name ook over mijn eigen sector, de sierteelt, echt stevig uit deze coronacrisis komt. En dat kan niet zonder steun van de overheid.
Nee, daar gaan we zo meteen meteen uitvoerig op in. Koen, denk jij dat bij alles wat Trump zegt dat hij China in het achterhoofd heeft en dat hij met de Verenigde Staten eerder uit een eventuele economische crisis wil komen?
Ja, kijk, Trump is natuurlijk heel veel aangelegen. Dit moet voor hem een nachtmerrie zijn. In zijn herverkiezingsjaar, zo vlak voor die herverkiezing, alle winst van de Dow Jones weg, dadelijk gigantische werkeloosheid. Het kan bijna niet anders dan dat hem aangerekend wordt. En het wordt ook interessant om te zien of de Republikeinse senatoren en congresleden met Trump mee blijven stemmen. Want die moeten dadelijk ook voor hun eigen hachje gaan. Als ze herkozen willen worden, moeten ze zich dan achter Trump scharen of juist tegenover Trump. Want er zijn ook heel veel Amerikanen die denken dat Trump veel te langzaam, veel te laconiek optreedt. Zeker als je kijkt naar het verschil tussen de gouverneurs van onder andere Californië en de staat New York zelf, die veel harder optreden, veel meer leiderschap tonen. Als je Trump ziet bij een persconferentie, zie je gewoon de mensen wegduiken van schaamte als hij spreekt. Dus ja.
Ik heb ook wel mensen gesproken, die analisten, die zeggen, ja, dit is ook een externe vijand. Hè. Je kunt heel makkelijk het virus de schuld geven. En dan is natuurlijk de vraag, hoe ga je daarmee om? Maar het is ook voor een deel overmacht.
Ja, hij noemt het heel makkelijk de China virus de hele tijd. En natuurlijk, dit is een vorm van overmacht. Maar juist op dit soort momenten moet je leiderschap tonen en boven de partijen gaan staan. En de vraag is of Trump dat nu kan doen en gaat doen. Ik zie dat meer op lokaal overheidsniveau gebeuren dan bij Trump zelf.
Dan nog even, Koen, met jou kort naar een stuk in het Financiële Dagblad. Het ging over fintech-bedrijven die een langere tijd de wind in de zeilen hadden, maar die nu toch ook merken dat het een tamelijk beroerde periode zou kunnen worden. En waarom? Omdat in onzekere tijden consumenten terugvallen op zekerheden zoals een traditionele bank.
Ja, nou ja, goed. Ik denk dat je in deze periode van zoveel onzekerheid probeert men toch de ankerpunten vast te pakken die men heeft. En ik vind het ook wel frappant om te zien dat banken, die nu ook echt proberen onderdeel te zijn van de oplossing, het uitstellen van hypotheekbetalingen en andere aflossingen, om op die manier de liquiditeitscrisis die het voor heel veel mensen is te verzachten. En op zo'n moment wil je eigenlijk ook naar partijen terug waarvan je weet dat er een hoge mate van zekerheid is. En bij sommige bedrijven is die zekerheid gewoon wat minder, omdat ze nog in de startblokken staan en marktaandeel wilden veroveren.
Ik ben toch benieuwd, Tanja, hoe jij ernaar kijkt. Of je inderdaad in deze tijden kiest voor innovatie. Ook een geluid dat je wel eens hoort. Hè, dit gaat bepaalde zaken in de stroomversnelling brengen. Of dat je inderdaad sneller kiest voor oud en vertrouwd.
Nou, ik denk dat het een combi van die twee zou moeten zijn. Maar dat zal waarschijnlijk wel tot gevolg hebben dat een heleboel van die fintechbedrijven die onvoldoende buffer hebben om de komende periode op eigen benen te blijven staan, aansluiting zullen moeten gaan zoeken bij die grote partijen.
Ja, dus dat is het dan wel, hè? Dan word je dus in de knop gebroken om even vooruit te lopen op het gesprek dat we zo meteen gaan voeren met Royal Flora Holland.
Ja. Ja, als je geen kapitaal op dit moment hebt, dan kom je er heel moeilijk aan. En ik denk ook dat heel veel partijen die bezig zijn in private equity, ja, die kunnen nu toch wel aardig de deur op hun neus krijgen. Omdat sommige bedrijven het gewoon heel simpel ook in dat segment niet gaan redden. En ik denk dat de cost of capital, dus de rente, ook zal gaan oplopen in de komende periode. Omdat kapitaal schaarser gaat worden.
Nog één andere kwestie die ik kort moet ik erbij zeggen met jou wil bespreken, is het feit dat heel veel bedrijven op dit moment besluiten om geen dividend uit te keren. Dat lijkt me ook niet helemaal de juiste omstandigheden.
Nee, ik denk dat overigens zijn er wel verschillen in. Randstad had vandaag aangekondigd, we halen dividend door. Chevron, grote oliemaatschappij, die betaalt gewoon dividend uit. Ik vind dat je in deze periode gewoon moet zeggen, het is een liquiditeitscrisis, we houden de cash bij onszelf, want we weten niet wanneer we het nodig hebben. En dat we over een half jaar misschien kijken of we dan alsnog dividend uitkeren. Maar nu even niet.
Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Heel veel plezier morgen op je verjaardag, heb ik begrepen.
Ja, en jij vandaag, hè, Thomas?
Nou, dan maken we een groot feest.
Lang zal die leven.
Dankjewel.
Goed zo, dankjewel.
Ik zie het voor jou. Oh, ja. Zometeen praten we door met Steven van Schilfgaarden van Royal Flora Holland.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
Voordat we echt goed aftrappen met BNR Zaken doen, iemand die de reclame meer dan waard was, hier is André van Arnhem met de nieuwsupdate van 12:30.
Goedemiddag. De Japanse premier Abe heeft het Internationaal Olympisch Comité voorgesteld om de Olympische Spelen van Tokio een jaar uit te stellen. De kans is zeer groot dat dat voorstel wordt overgenomen. Gisteren liet een prominent IOC-lid al doorschemeren dat eind juli geen optie meer is. En daarbij komt dat steeds meer landen aangeven dat ze niet willen meedoen als er geen uitstel komt. Onderwijsbond AOB en scholierenorganisatie LAX zijn blij met het besluit van minister Slob om alle eindexamens te schrappen. Volgens de AOB was het besluit onvermijdelijk. Het LAX wijst erop dat er nu rust en duidelijkheid is voor de scholieren. Zo'n 200.000 middelbare scholieren zitten in hun examenjaar. De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, maakt zich zorgen over de snelle groei van het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten. Volgens een woordvoerder zou de VS zich kunnen ontwikkelen tot het epicentrum van de coronacrisis. En Ryanair houdt er rekening mee dat er in heel april en mei niet gevlogen wordt. Dat zegt de topman van de Ierse prijsvechter in een interview. Het weer, zonnig en droog en een graad of 10. Vannacht gaat het bijna overal weer vriezen en tot het weekend verandert er weinig. De beurs tot slot, de AIX staat nu 5% hoger op 445 punten.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De grootste bloemenveiling ter wereld, Royal Flora Holland, was afgelopen jaar goed voor 90% van de Nederlandse export in snijbloemen en kamerplanten. Maar Nederland kan die koppositie eventueel verliezen als die exportproducten door de huidige crisis met wortel en al worden uitgeroeid. Ik praat erover door met de CEO van Flora, Royal Flora Holland, Steven van Schilfgaarde. En mijn zakenpartner is nog steeds Tanja Nagel. Meneer van Schilfgaarde, wij spraken elkaar vorige week dinsdag. En toen zei u al dat er veel bloemenbedrijven op het randje van een faillissement verkeerden. Is die situatie, voorzichtige inschatting, er niet beter op geworden, denk ik?
Nee, zeker niet. Als we kijken naar de huidige situatie, dan zijn gelukkig wel de noodpakketten van de overheid bekend. Wat vooral voor de sector van belang is, voor een noodkrediet en de loonkosten suppletie van de toezegging van de overheid. Maar de productie gaat natuurlijk gewoon door. Wij kunnen niet zomaar stoppen met de productie van rozen, gerbera's, chrysanthemen. Dan wordt de investering in de kas teniet gedaan. En helaas moet ik wel zien dat ik alweer 2 opzeggingen heb van bedrijven die hebben gezegd, ik ga niet door deze crisis met deze crisis verder. Ik maak pas op de plaats. Ja.
Tanja, jij reed op weg naar de studio langs Royal Flora Holland.
Ongelooflijk veel vrachtwagens. En toen was ik daarna bij Schiphol, ongelooflijk veel vliegtuigen. Gewoon bizar wat je dan ziet.
Ja. Gaat dat, want u kunt er niet meteen in één keer mee stoppen. Gaat het effect hebben op de prijs die wij bijvoorbeeld nog betalen voor onze planten?
Nou, we hebben gezien afgelopen week dat de prijzen fors zijn gedaald. Ook omdat we natuurlijk veel te veel aanbod hebben gedaan. Nou, wat we hebben geprobeerd is de vraag en aanbod met elkaar in evenwicht te brengen. Dus we hebben 70% van de aanvoer hebben we gevraagd aan kwekers om niet meer aan te voeren op de klok. Dit heeft in ieder geval gisteren geleid tot een prijsherstel. Nog niet tot het oude niveau, maar wel veel beter dan vorige week. En dat betekent dat we pogen om de beperkte vraag en het beschikbare aanbod zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. En dat betekent ook dat nog een groot gedeelte van de productie helaas vernietigd moet worden.
Want dat betekent dat dan automatisch, dat wat je niet aanlevert vernietigd moet worden?
Nou ja, er zijn heel veel. Als het bij ons wordt aangevoerd, dan is het zo dat als het niet geen koper voor is, voor een traditionele veiling, dan wordt het gewoon vernietigd. Dat is gewoon onderdeel van de marktwerking. Ja, we hebben nu gevraagd aan kwekers om de aanvoer te beperken. En de kwekers proberen natuurlijk de niet verkochte producten nog deels een uitweg te vinden. Wij zijn niet heel groot voorstander van om dat allemaal met acties bij allerlei verpleeghuizen neer te zetten. Want dat betekent dat we de vraag nog verder onder druk zetten. En de bloemist moet ook leveren. Dus we proberen waar mogelijk de keten in stand te houden. De economische schade zoveel mogelijk te beperken. En dat betekent dat een groot gedeelte van de productie wordt gewoon vernietigd op dit moment.
U heeft, zo las ik op de site, de aanvoerregulering aangepast. Ik neem aan dat dat dan bedoeld is om vraag en aanbod weer een beetje met elkaar in evenwicht te brengen. Maar hoe bepaalt u dan wie welk deel van die afgenomen vraag nog krijgt?
Op basis van de aanvoer van vorig jaar. Dus we hebben vanaf vandaag is het zo dat elke kweker heeft natuurlijk is vaak lang lid van Royal Flora Holland. We hebben een goed patroon over de aanvoer, zowel op de directe stroom als op de via de, het veilsysteem. En op basis van een bepaalde formule van wat er vorig jaar is aangevoerd, gemiddeld over het hele jaar, krijgt iedereen rechten toegewezen wat de kweker mag veilen.
En ik begreep ook dat het alleen nog maar A-kwaliteit is en niet A2 of B-kwaliteit.
Dat klopt ook, hè. Dus we zorgen ervoor dat alleen nog maar de beste kwaliteit wordt aangeboden.
U heeft vorige week de wekelijkse uitbetaling kunnen doen aan die ongeveer 4100 kwekers die aan Royal Flora Holland zijn verbonden. Ja, u hoeft het niet meteen helemaal uit de doeken te doen, maar als u dat vergelijkt met de uitbetaling waar u aan gewend bent, wat is dan het verschil? Kunt u dat duiden?
Nou ja, ik denk dat vorig jaar vorige week al 70% minder was dan waar men op gehoopt had. En dat betekent dus dat leidt tot forse liquiditeitsproblemen op de kwekerijen. En daarom hebben we ook afgelopen week afspraken gemaakt met alle banken. En dan praten we over de Rabo, de ABN AMRO en de ING. Om met de kwekers te kijken op welke wijze op basis van het noodkrediet de liquiditeitssteun geregeld kan worden naar onze kwekers.
Ik kwam ook de ledenlening tegen. U heeft zelf een ledenlening als Royal Flora Holland. Maar u zegt er ook meteen bij, daar kunnen leden op dit moment geen gebruik van maken. Waarom niet?
Nou, de ledenlening is is dat onze kwekers financieren de coöperatie zelf. Dat betekent dus dat elke lid heeft een stukje ledenkapitaal in de coöperatie. En daar draaien wij als coöperatie op. Wij kunnen niet zomaar alle ledenleningen teruggeven aan onze leden. En dat is statutair ook niet zomaar mogelijk. Dus
maar
we hebben ook gewoon met de bank.
Sorry, maar ik dacht zelfs dat het over de andere kant van uw balans ging. Dat uw leden u gevraagd hebben om kredieten te verlenen met een borgstelling van de overheid.
Ja, we zijn geen bank, hè. Dus dat gaat over de handelsbedrijven. Er zijn enkele handelsbedrijven die hebben gevraagd om kredieten te verstrekken. Nou, dat doen wij in principe nooit, hè. Dus in principe is de handelsbedrijven financieren zichzelf. We hebben ook gezien dat supermarkten nu versneld met name ook bloemenhandelaren betalen om het liquiditeitstekort ook daar gedeeltelijk aan te zuiveren. Dus we proberen alles om de handel die nog mogelijk is in de hier tot zoveel mogelijk in stand te houden. Met steun van de supermarkten, met steun van de banken. En we proberen iedereen ook de rol te geven die het bedrijf heeft. En we hebben met z'n allen overheid en banken afgesproken dat voor de financiering de banken in de lead zijn en ook basis zijn voor de oplossing van tijdelijk liquiditeitstekort.
Ja, u heeft leden, er zijn bloemisten, iedereen moet zijn eigen rol pakken, de banken moeten hun eigen rol pakken, maar als we het hebben over de positie van Royal Flora Holland zelf, ook in financieel opzicht. Hoe stabiel bent u dan?
Nou, wij hebben natuurlijk net als elk bedrijf we hebben ook onze eigen liquiditeitsprognose gemaakt. Wij hebben een kredietfaciliteit al een jaar of 3 geleden afgesloten die nog veel ruimte biedt om deze moeilijke periode te overleven. Dat betekent niet dat we niet met onze banken praten, maar we hebben gewoon een hele liquiditeitsprognose gemaakt tot het einde van het jaar, op basis waarvan we dat dagelijks volgen. En zo zo willen we absoluut voor zorg dragen dat wij als Royal Flora Holland deze crisis goed doorkomen.
En hoe maakt u die prognoses? Want er worden bijna dagelijks andere maatregelen aangekondigd, termijnen worden verlengd of juist niet. Waar gaat u vanuit? Kunt u ergens vanuit gaan?
Nou, we hebben natuurlijk best informatie over hoe dat in China is verlopen. Dus we gaan even uit dat we in dezelfde soort situatie krijgen als in China. Dus dat we een aantal maanden, 2 tot 3 maanden, bijna geen handel zien. En dat we daarna weer in een opstartfase terecht gaat komen. En onze maatregelen zijn erop gericht om 1, zo goed mogelijk door die 3 maanden heen te komen. En de 2e ook volledig klaar te staan als de opstartfase ook aanbreekt. Want hoe sneller we uit de start komen, hoe minder we economische schade, hoe meer we de economische schade kunnen beperken.
Heeft de coöperatie ook een taak naar alle aangesloten bedrijven toe om te kijken hoe die zo goed mogelijk die periode die u net beschrijft door te komen?
De aangesloten handelsbedrijven zijn georganiseerd in een aparte vereniging, de VGB. En we hebben intensief contact met alle sectorpartijen, waaronder de VGB, en trekken nu ook gezamenlijk op naar de overheid voor de aanvraag van het noodfonds. Dat doen we dus gezamenlijk met Glastuinbouw Nederland, met de VGB, met de topsector en Greenport, voor de hele sierteeltsector. Kijk, ons belang als Nederland is dat we de hele keten zodanig in stand houden dat we na afloop heel snel uit de startblokken komen. En dat begint al bij de veredelaars. Die moeten zorg dragen dat hun uitgangsmateriaal ook geproduceerd blijft, zodat de kwekers kunnen blijven produceren, zodat de productie aanwezig is, dat als er weer gehandeld kan worden, er ook exporteurs zijn om uiteindelijk de prachtige bloemen en planten bij onze eindconsument in heel Europa te krijgen.
Wat is op dit moment de Achilleshiel in dat hele proces? Want nogmaals, iedereen moet dan zijn rol pakken, ook als je kijkt naar wat u net beschrijft. Maar waar zitten op dit moment de zwakkere plekken?
Nou, het belangrijkste is dat wij nu al weten dat als de overheid niet gaat komen met een noodfonds, heel veel bedrijven gaan omvallen. Omdat we uiteindelijk gewoon de productie doorgaat. De kosten lopen ook gewoon door. En dat betekent dus dat als het... daar zit echt een Achilleshiel.
Maar wat
dus
u zegt, waarom zou de productie op deze voet verder moeten gaan als de vraag afneemt?
Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, als je kijkt naar onze teelt, en je praat bijvoorbeeld over rozen, over gerbera's, of over chrysanthemen, dat zijn hele grote struiken, en die staan in de kas, en die zet je dan op een bepaald moment neer, en die gaan rozen of chrysanthemen geven, en die worden elke keer afgeknipt. En dat gaat zo 7 jaar door. En dat betekent dus dat die productie, die kan je niet zomaar stopzetten, want dan moet je zo heel bed opnieuw gaan inrichten. En voor de 3 maanden die we nu veel minder vragen hebben, moet die productie gewoon gedraaid worden. En natuurlijk waar mogelijk de kosten besparen. Dan zal een groot gedeelte daarvan niet worden verkocht.
En waar maar is dat mogelijk, die kostenbesparing? Want ik snap dat je dus niet iets met wortelen al eruit kunt trekken. Dat is eigenlijk wat u zegt, hè? Je zit er gewoon aan vast en dat is misschien ook maar goed ook. Maar waar kun je dan toch nog wel kosten besparen?
Nou, bijvoorbeeld in het verpakken van de bloemen. Je kan het hebben in de vervoerskosten. We proberen ook zo best mogelijke prijsvorming te realiseren. Dus door die aanvoerregulering. Zo min mogelijk aanvoer te vernietigen op Royal Flora Holland, maar liever op de tuin, want dat is goedkoper. Zo proberen we de sector zo goed mogelijk door de crisis heen te loodsen. Maar de kosten lopen ook voor een groot gedeelte door. Hè. Dus energie op de kwekerij, ja, dat gaat gewoon door. Want als je daarmee stopt, dan vernietig je ook de hele infrastructuur. Het uitgangsmateriaal moet ook gewoon geproduceerd blijven. Anders kunnen we niet verder als Nederland, als sierteelt. En we praten hier wel over 150.000 mensen die op dit moment werkzaam zijn in de sierteelt. Met een internationaal zeer belangrijke rol in de hele productie en in de export van prachtige bloemen en planten.
Ik ga met u 3 dilemma's af. U moet kiezen. Achteraf kunt u de keuze dan toelichten. Een noodfonds van het kabinet redt de meeste kwekers in deze crisis, of de meeste kwekers zijn niet meer te redden, ondanks de financiële inspanningen van de overheid.
Een noodfonds.
Nederland verliest niet zomaar zijn koppositie door deze crisis, of het is goed mogelijk dat een ander land onze positie als bloemenexporteur nummer 1 overneemt.
Het is goed mogelijk dat een ander land onze positie overneemt.
Al die miljoenen die we afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in Flora Holland zijn door deze crisis voor niets geweest, of wij bouwen ondanks de huidige situatie nu juist voort op die investeringen.
Wij bouwen voort op die investeringen.
Laten we bovenaan beginnen bij dat noodfonds. Want u was er snel bij met een inschatting van hoeveel miljard er vrijgemaakt zou moeten worden om uw sector door de crisis heen te loodsen. Zo'n 2 miljard. Waar is dat bedrag op gebaseerd?
Dat is gebaseerd op een berekening die we gezamenlijk hebben gemaakt van alle partijen. Waarbij we dus op basis van de kengetallen die we natuurlijk goed kennen, een goede inschatting kunnen maken over welke kosten we niet kunnen dekken vanuit de huidige maatregelen vanuit de overheid. Even voor een beeld, 30% van de kosten in de sierteelt zijn kosten van personeel. En dat betekent dat 30% energiekosten en 20% teelt en stekmateriaal, en dan hebben we het nog over andere kosten als rentekosten, afschrijvingen. Ja, dat betreft de overgrote gedeelte gedeelte van de kosten. En deze kosten die lopen gewoon door, zoals ik net heb toegelicht.
Ja, u heeft gelobbyd voor dat fonds. U moet denk ik ook een klein beetje, ondanks dat het zware tijden zijn, hebben geglommen van trots. Want premier Rutte heeft de sierteelt expliciet genoemd als een sector die zwaar getroffen is. Nou, als je dat op zo'n moment doet, een persconferentie, heel Nederland kijkt. Heeft u er dan ook vertrouwen in dat die 2 miljard al is vrijgemaakt? Of moet dat nog gebeuren?
Nou, de 2 miljard is nog geen besluit van het kabinet dat het vrijgemaakt is. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat daar serieus naar gekeken wordt. En ik hoop ook dat er heel snel over besloten gaat worden. Want hoe sneller we dat noodfonds kunnen instellen en de voorwaarden helder zijn, hoe beter de hele sector daarop kan inspelen en het beste uit de startblokken kan komen.
En waar putt u dat vertrouwen uit? Want dan heeft u kennelijk ook overleg met mensen die daarover gaan.
Dat klopt, hè. De minister heeft afgelopen week 2 keer met ons daarover persoonlijk gesproken. We hebben natuurlijk ook contacten met het ministerie van Landbouw. En ook het feit dat, wat u net zei, dat premier Rutte ons expliciet noemde in zijn verhaal, geeft ons vertrouwen dat wij absoluut niet alleen gezien worden als een hele belangrijke sector, maar dat ook iedereen volstrekt doordrongen is dat we nu echt moeten loskomen met de noodfonds.
Kunt u toch nog eens aan mij uitleggen wat u dacht toen u waarschijnlijk televisie keek en uw sector werd genoemd? Was u toen trots of dacht u, het wordt goed ingezien?
Nou, ik was vooral heel blij en opgelucht omdat de boodschap gewoon aangekomen is. Wij hebben als sector, sierteeltsector, houden over het algemeen onze broek helemaal zelf op. We zijn wat minder bekend in heel Nederland. En dit is echt
niet
de situatie.
Zo, volgens mij, of de bloemen en Nederland is toch wel een vrij bekende combinatie?
Ja, maar wat er exact gebeurt in de sector is vrij onbekend. Ik weet niet of veel mensen wisten dat er 150.000 mensen in werkzaam zijn. We hebben ook hele specifieke eigen bladen. Die worden weinig gelezen buiten de sector. Het is een vrij gesloten sector. Toen ik 4 jaar geleden kwam werken bij Royal Flora Holland wist ik eigenlijk ook niet zo ontzettend veel van. Maar het is een van de meest onderschatte en een van de meest krachtige sectoren met een hele grote ondernemerszin. Met meer dan 7.000 familiebedrijven waarbij die al vaak generatie op generatie actief zijn. En we onderschatten echt wat nodig is op dit moment om dat overeind te houden. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat noodfonds krijgen, dat we in staat zijn om als Nederland onze belangrijke rol in de wereld als draaischijf voor de sierteelt echt overeind te houden.
Ja, u zei bij het tweede dilemma dat het goed mogelijk is dat een ander land onze positie als bloemenexporteur nummer 1 overneemt. Welk land zou dat kunnen zijn, naar uw idee?
Nou, er zijn 2 belangrijke landen. We hebben Zuid-Amerika. In Colombia en Ecuador zijn grote kwekerijen actief die met name op dit moment exporteren op Noord-Amerika. Daar zit een overschot aan productie. Er zijn hele professionele bedrijven met 900 hectare. Met hele belangrijke logistieke operatie. En die zouden zo naar Europa kunnen springen. Het tweede is China. In China zijn ook hele grote kwekerijen actief. Mocht China besluiten om de binnenlandse op de productie die daar nu plaatsvindt op Europa neer te zetten en te richten en tijdelijk te accepteren dat er minder bloemen naar in China zelf verhandeld wordt, dan betekent dat onze markt overspoeld wordt vanuit 2 continenten met bloemen die we niet zelf in Nederland produceren.
Maar dat is een strategische keuze van China die misschien een keer op deze manier gemaakt wordt, nog onafhankelijk van een coronacrisis.
Ja, dat is precies waar we afgelopen periode heel hard aan gewerkt hebben om Nederland concurrentiepositie te versterken. We hebben als hele sector gezegd, we moeten onszelf disrupten. Ze hebben ons eigen digitale platform neergezet. We zijn bezig met nieuwe logistieke diensten. We zijn bezig met nieuwe internationale betaalopties. Met nieuwe velmethoden. Juist vanwege het feit dat we ook deze dreiging hebben gezien. En dan ons helemaal aan het prepareren zijn om die concurrentiepositie van Nederland nog veel verder te versterken. Ja, ik moet er niet aan denken dat we straks overblijven na deze crisis met een sterk verminderd aantal kwekers, met een grote schuldenlast bij alle bedrijven, waar ook net Kees de Kort iets over zei. Ja, dat betekent een dramatische situatie om uiteindelijk in de concurrentiestrijd uiteindelijk als winnaar naar voren te komen.
Maar is de huidige situatie wel houdbaar op de langere termijn? Want ik denk dat de meeste mensen bij De Veiling denken aan Aalsmeer. Maar er zijn ook locaties in Naaldwijk en in Eelde. En over Eelde gingen al eerder geluiden, nog eind vorig jaar al, dat dat misschien niet levensvatbaar was. Of dat u daar op een heel andere manier zou gaan werken. Dit soort crisis, versterkt dat gevoel?
Nou, de urgentie om te versnellen, versterkt het zeker. Als we kijken naar Eelde, daar zijn we op de Omke Showcase helemaal aan het bouwen op basis van nieuwe werkwijzen en nieuwe digitaliseringsmogelijkheden. Dat willen we dan vervolgens uitrollen naar de drie andere exportlocaties.
Nou, u werkt dan met online beeldveilingen. En critici zeggen juist op zo'n veiling, ja, waar je dan bent en je ziet toch een mooie partij voorbij komen, dat koop je dan. Hè? Dat koop je dus niet op basis van een online beeld dat je hebt, maar gewoon het gevoel dat je daar bent en denkt, hé, dat kan ik niet laten lopen.
Ja, u komt uit de media en u weet hoe mooi en met moderne audiovisuele middelen we prachtige beelden kunnen maken. En we zijn dus in Eelde juist bezig om op een hele andere manier van beeld veilen, op een veel modernere manier, die in uw wereld eigenlijk al veel bekender is, juist veel meer en veel impactvoller de karren met bloemen en planten te presenteren aan de kopers. En dat doen we overigens samen in ontwikkeling met de kopers die daar op de tribune plaatsnemen. En dat op het ook met groot enthousiasme wordt daar een hele nieuwe showcase neergezet. Dus wij denken juist met de modernere middelen op een hele andere manier veel impactvoller te kunnen communiceren. Niet alleen in Nederland, maar eigenlijk naar elke plek in de wereld.
Ik wil nog even naar de dag van vandaag en wat er nu nodig is. Dat noodfonds, want er is door heel veel ondernemers al gezegd, heel fijn dat de overheid aangeeft alles te willen doen om ons overeind te houden. Maar het draait er vooral om dat het geld zo snel mogelijk op de goede plek terechtkomt. Welke voorwaarden zou u graag willen stellen aan dat noodfonds? Wanneer kom je daarvoor in aanmerking, wanneer niet?
Ja, wat heel belangrijk is, is dat er een hele strakke regelgeving is. Wij als Royal Flora Holland en alle sectororganisaties zijn zeer strak en rechtvaardig in het. De minister van Sociale Zaken heeft ook recent gevraagd aan ZZP'ers om geen fraude
Moreel appel was het inderdaad, ja.
Een moreel appel. Nou, ik kan zeggen dat de Siertel-sector echt zodanig goed georganiseerd is dat morele appel helemaal niet nodig is. Wij zullen ervoor zorgen dragen dat er streng en rechtvaardig, conform de regelgeving, de uitkeringen kunnen plaatsvinden. En dat we dan zorgen dragen dat de sector heel snel uit de startblokken komt om de economische schade zo min mogelijk te laten zijn.
Ja, u heeft dat nu een paar keer gezegd, u wil zo snel mogelijk uit de startblokken, en dat begrijp ik ook, maar u heeft ook aangekondigd, wij moeten als Royal Flora Holland ook kijken waar we ons geld aan besteden. Wij zullen dit ook gaan voelen. U heeft investeringen stopgezet. Wat gaat er dan bijvoorbeeld nu niet door wat u wel van plan was?
Nou, bijvoorbeeld, we hebben de niet-urgente projecten stopgezet. Bijvoorbeeld onderhoud aan gebouwen is een voorbeeld. Ja, dat is dan op korte termijn niet noodzakelijk. Alles opgericht om de liquiditeit zo veel mogelijk te beschermen. De cruciale investeringen, zoals ik net zei, voor 100% digitaal of ons nieuwe vuilmethode, die gaan gewoon volop door. Want die moeten eerder versneld dan vertraagd worden.
En wat denkt u dan uiteindelijk als u zo meteen de balans kunt opmaken van die paar maanden crisis, als we daarvan uit kunnen gaan van het aantal leden dat het toch gaat redden? U begon dit gesprek met te zeggen dat twee leden deze week al hebben aangegeven, ja, helaas, voor ons valt nu het doek. Kunt u een prognose maken van wat u over een paar maanden zult aantreffen?
Nee, daar kan ik echt nog helemaal niks over zeggen. Dat hangt heel erg af van de voorwaarden van het noodfonds. De vitaliteit van de sector is echt mega groot. Heel veel familiebedrijven zijn super gedreven ook om deze crisis door te komen. Het is niet de eerste crisis. Alleen het is wel de eerste crisis waar echt overheidssteun voor noodzakelijk is om daar met z'n allen door zoveel mogelijk doorheen te komen. Dus het zal heel erg afhangen van de snelheid waarmee we het noodfonds kunnen optuigen. En de voorwaarden die daarvoor gaan gelden.
En wanneer denkt u dat mensen weer liever een bloemetje gaan kopen dan wc-papier?
Nou, dat is al aan de gang, hè. Dus als we kijken naar de campagne afgelopen weekend, dan zien we al dat er heel veel initiatieven tot aan de minister aan toe om een bloemetje mee naar huis te nemen. Er zijn ook heel veel bedrijven die mij hebben gebeld, die willen juist komende week bij hun medewerkers die thuis werken een bloemetje bezorgen.
Een bloemetje bij alle mensen in de verzorgingstehuizen die geen bezoek meer krijgen?
Ook dat, maar ook bijvoorbeeld, ik ben gebeld door het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, waarbij ze gezegd hebben, ja, al onze mensen werken nu thuis. Is het mogelijk om hen te verblijden met een bloemetje? Nou, dat soort initiatieven vinden we heel erg mooi. Dus,
nou ja, wat staat er bij jou op tafel? Heb jij een bijdrage al geleverd of niet?
Ja, ik heb 2 bossen bloem staan.
Kijk, heel goed, daar hebben we er meer van nodig. Ik heb nog 1 vraag voor u en dat is de vraag wat de belangrijkste beslissing in uw carrière was tot dit moment. Dat mag iets zakelijk zijn, dat mag privé iets zijn, of misschien moet die belangrijke beslissing nog komen, maar wilt u hem al met ons delen? Dat kan ook.
Nou, ik denk dat een hele grote impact op mijn loopbaan heeft gehad. Het moment dat ik gevraagd werd om Eelco Blok als toen CEO van het vaste net op te volgen. Ad interim. Ik was toen zelf financieel directeur. Dat is een hele andere rol die je dan opeens krijgt. En ja, dat verrijkt ontzettend je wereld. Maar niet alleen dat. Ik heb er toen ook bewust voor gekozen om niet alleen op de winkel te passen, maar ook heel daadkrachtig aan de slag te gaan. Ja, en dat betekent dat je daarmee jezelf veel beter en veel meer ontwikkelt en veel meer de grenzen opzoekt dan je zelf denkt dat je zelf kan. Ja, en dat zou ik iedereen aanraden. Dus grijp kansen aan en wees niet te bescheiden.
En hoe belangrijk is het om bijvoorbeeld in de sector waarin u nu actief bent alles te weten? Want u zei het net zelf al, hè, toen ik aantrad had ik eigenlijk weinig verstand van. Stel je voor dat u met dat weinig verstand van toen deze crisis te lijf had moeten gaan. Had dat veel verschil gemaakt?
Nou, gelukkig hebben we een heel goed team binnen Royal Flow Holland. Dus we hebben nu een crisismanagement team, we hebben een eigen directie. We hebben
u hoeft er helemaal niet aan te pas te komen.
Ik hou het overzicht. Ik zorg ervoor dat alles zoveel mogelijk in goede banen leidt. En zet ieders talent waar mogelijk in. En dat gaat voor de Siertilt en voor ons op het ogenblik heel erg goed. En daar ben ik ontzettend trots op alle medewerkers die zich echt helemaal de schompers werken om deze crisis aan te pakken.
Dank ook voor dit gesprek. En we gaan de komende dagen ongetwijfeld meer horen over dat noodfonds. Steven van Schilfgaarde van Royal Flora Holland. Dank u wel.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vugt. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vugt.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het tweede deel van BNR Zaken doen met vandaag als mijn zakenpartner Tanja Nagel, commissaris bij EY, P&O Consultants en OnCode. En wij gaan het hebben over de lenteschoonmaak. Die is voor heel veel mensen wat eerder begonnen, omdat ze toch veel meer thuis zijn. En dat betekent ook dat de vraag naar extra opslagruimte groeit. Bij Allsafe, de opslagverhuurder, weten ze dat. De online verkoop van verhuisdozen is de afgelopen week met 43% toegenomen. Contact daarover met Erik Stubé, de CEO van Allsafe en ook de oprichter. Welkom.
Goedemiddag.
Is het één op één te verklaren? Mensen zijn meer thuis, gaan schoonmaken, dus hebben ze verhuisdozen nodig. Dus gaat u dat ook merken?
We hebben dat heel sterk met de verhuisdozen gemerkt, dat klopt. En mensen zijn meer thuis, dus die hebben meer tijd om het huis aan kant te maken. Ja, en dat doen ze vaak in het voorjaar en nu wat eerder.
Ik vind het wel grappig dat ze dat dan in dozen stoppen en bij je ergens opslaan in plaats van naar de kringloop brengen of weggooien. Ik weet niet of je daar zicht op hebt, maar dat moeten dan weer spullen zijn die je in het najaar weer in huis wil hebben.
Ja, mensen realiseren ook op dit moment dat een verhuizing er minder snel in zit. Er komen kinderen op dit moment thuis wonen, dus men zoekt meer ruimte in het huis. Over het algemeen zien we ook een trend van huizen worden steeds kleiner. Dus dat betekent ook, wil je ruim leven, dat je een keuze moet maken welke spullen haal ik of hou ik in huis en welke zet ik op afstand. We zien ook dat het steeds meer een way of living wordt. Want ja, 80% van de spullen die je in huis hebt, die raak je gedurende een jaar niet aan. Dus er zijn
80%?
Genoeg spullen. Ja. Dus als je maar eens goed nagaat van
dus
al de spullen.
Dit is eigenlijk de beste reclamespot die je voor jezelf kunt maken, toch? 80% van de spullen die je een jaar niet aanraakt.
Dan?
Nou, dat is toch de beste reclame die je kunt maken voor een opslagbedrijf?
Ja, maar het is niet alleen opslag. Veel mensen die zeggen, mijn vrije tijdspullen die hoef ik niet dagelijks in huis te hebben. Sommige spullen doe je, zoals golf in de zomer. Of
zeilen.
Windsurfen, zeilen. Dus al die spullen die kan je ook op afstand hebben. En ja, daar zie je steeds meer mensen gebruik van maken op deze manier.
Maar wat ik zag is dat er kennelijk ook een mooie functie is voor de hub voor online winkels die hun opslag bij jullie hebben. En ook voor bedrijven die buiten de binnenstad zeg maar een opslagruimte willen hebben om ook makkelijk uit te kunnen leveren.
Dat klopt. CBRE heeft ook onlangs een rapport daarover uitgebracht, waar duidelijk in werd neergezet dat van de grote doos ergens ver op het platteland en vanuit logistieke centers beter naar kleine hubs aan de randen van de steden gebracht worden en vervolgens daar, vandaar naar de uiteindelijke consument. Dus dat is een ontwikkeling die we zien. We zien ook steeds meer accountmanagers, vertegenwoordigers, monteurs. Die krijgen een unit bij ons en die worden overnacht bevoorraad. En 's ochtends rijden zij dan naar een klant. Zo heeft een liftenmonteur 110 liften te onderhouden in het jaar. En die moet niet op een weg zitten naar het hoofdkantoor of naar het magazijn om spullen te halen. Die moet zoveel mogelijk bij de klant zitten. En er zijn nu al voorbeelden van partijen die daarmee de tijd dat iemand in de auto zit met 50% weten te reduceren. Ja. Gemiddeld zit men 30% in een auto als accountmanager, monteur. Nou ja, dat is win-win voor iedereen.
Ja, maar het is voor u, ook voor u denk ik in deze dagen niet allemaal win-win. Want zakelijke partners die moeten gaan nadenken over waar ze eventueel kunnen snijden in de kosten, wat ze gaan doen met hun opslag. Betekent dat ook dat ze anders gaan kijken naar de units van Allsafe?
Zeker. Wij merken ook dat mensen aarzelen en dat mensen naar hun kosten kijken en een unit opzeggen. Zeker in de markt van ZZP'ers, kleine bedrijven. Ja, daar is ongelooflijk veel stress op dit moment. Want er zijn vele mensen die begonnen zijn met een bedrijf of die al een tijd een bedrijf hebben en waar alles nu afgeknipt wordt. En ja, die maken zich erg veel zorgen hoe ze het hoofd boven het water houden. En dan gaan ze snijden in de kosten. Ja. Dus er zijn ook een aantal mensen die zeggen, joh, ik zeg mijn unit op en ik haal de spullen weer in mijn huis. Want ik weet het even niet.
Maar kunt u nog wat betreft prijs dan een beetje meebewegen? Of zegt u, ja, daar kunnen we niet aan beginnen?
Dat is heel moeilijk, hè, want ik moet mijn medewerkers ook betalen aan het eind van de maand. En wij trachten ook het hoofd
zo goed mogelijk. Dat natuurlijk ook niet als heel veel mensen vanwege eventueel hoge kosten zeggen, dan maar helemaal niet.
Nee, dat weet ik ook. Dus ondernemers die proberen elkaar te helpen. En daar waar wij kunnen, zullen wij dat ook doen. Maar de last bij een ander neerleggen, dat is vaak ook niet de oplossing. Want dan verplaats je het probleem.
Ja, en toch nog even dan de balans die ik nu met u zou kunnen opmaken. Mensen beginnen eerder aan de lente schoonmaken. Meer verhuisdozen die besteld zijn. Dat weegt misschien dan toch niet op tegen al het andere.
Dat weegt ook niet tegen al het andere op. Dus ook wij hopen dat deze crisis zo snel mogelijk voorbij is. En dan kunnen we ook verder blijven investeren in het verbeteren van onze producten en het uitbreiden van ons vestigingsnetwerk in Nederland. Maar ja, op dit moment is alles heel erg onzeker gemaakt. En daarin trachten wij ook BV Nederland zo goed mogelijk overeind te houden. Dus daar dragen wij.
Maar u zegt alles is onzeker gemaakt. Kunt u alle maatregelen nog wel volgen? Of is het wat u betreft een beetje overtrokken dan?
Ik zal niet snel zeggen dat bepaalde maatregelen overtrokken. Er wordt wel heel erg met angst uitgestrooid. En angst is een slechte raadgever. En wij moeten heel voorzichtig zijn, zorgvuldig zijn. Maar we moeten ook zorgen dat we de aandacht houden voor BV Nederland, dat we die overeind houden. Dadelijk is de operatie gelukt, is de patiënt overleden. En dat moeten we met z'n allen ook niet willen. Want de zorg moeten wij kunnen blijven bekostigen. En als wij zorgen dat de economie dusdanig klappen krijgt, waardoor de welvaart dusdanig omlaag gaat, dat we ook geen goede zorg meer kunnen onderhouden. Want wij weten allemaal, als de welvaart omlaag gaat, dan gaat de levensverwachting ook omlaag. En daar maak ik mij wel zorgen over. Hè? Want er wordt hartstikke goed werk geleverd in de zorg. En daar is de druk op dit moment. Maar we moeten niet vergeten dat er ook bij heel veel ondernemers ongelooflijk veel druk is op dit moment.
Maar ik geloof dat daar vanuit de overheid ook best voldoende aandacht voor is, zoals het nu lijkt. Betekent het dat jullie de eigen strategie ook bijstellen? Want er stond volgens mij 10 nieuwe vestigingen op het programma voor dit jaar. Hebben jullie dat ook op een hold gezet?
Even reageren. Er wordt heel veel maatregelen vanuit Den Haag voor ondernemers gecreëerd. Maar daar gaat nog wel tijd overheen voordat geëffectueerd wordt, waardoor al veel ondernemers die ik spreek in de problemen dreigen te komen, voordat überhaupt ze van die maatregelen kunnen profiteren. Wij kijken ook naar onze plannen. Team Vestig van dit voor dit jaar is een grotere uitdaging geworden.
Maar, want dat is dan misschien toch ook een beetje sowieso achteraf analyseren. Maar ja, jaarcijfers komen nou eenmaal met een vertraging. Maar de jaarcijfers die u volgens mij vandaag naar buiten heeft gebracht, ja, dat zijn klinkende cijfers. Wat is dat nog waard vandaag de dag?
Het zegt iets over de behoefte die er is in een economie die normaal draait. En dus dat zijn op zich mooie cijfers. Maar door deze hele crisis waar we in zitten, wordt alles opgeschud. En wij hopen en verwachten dat er over een aantal weken en maanden toch weer heel veel de draad kan opgepakt worden die we nu moeten richten. En dat we de voortgang kunnen voortzetten. Maar wij zijn ook heel voorzichtig nu.
Ja.
En dat zijn met ons vele ondernemers.
Ja, u noemde als een van de potentiële uitdagingen bij die uitbreiding, en dat is logisch ook, het vinden van geschikte locaties tegen een redelijke prijs. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat deze ontwikkelingen, economische ontwikkelingen, wel ook hun effect hebben op de prijzen van vastgoed.
Dat kan zeker een effect zijn, maar ja, dat is op dit moment nog slecht te zeggen. En als die prijzen dusdanig omlaag gaan, dan zegt dat ook wel iets over onze economische gang van zaken en de welvaart die er dan nog over is.
Ik wil afsluiten met wat voor mij een nieuw begrip is. Dan leren we toch nog iets vandaag, namelijk de engine rooms. Hotels, zoals u ze noemt, voor oldtimers, bijzondere sportauto's. Want daar heeft u ook plannen mee, sterker nog. Er worden er 2 geopend, of zijn ze al geopend?
Die worden in april geopend. Dat is ons plan. En daar werken we hard aan binnen de mogelijkheden om dat te verwezenlijken. Engine room is waar je waardevolle auto, en dat kan een Triumph zijn, maar kan ook een duurdere auto zijn, kan neerzetten. In steden is er steeds minder plek om deze auto's neer te zetten. In nieuwe woonwijken die gebouwd worden, is die plek er ook niet. Dus er is een behoefte in Nederland naar een plek waar je veilig, goed geconserveerd je auto weg kan zetten. En waar je ook weer makkelijk naartoe kan om deze auto te pakken om je rit mee te maken en je lol te beleven.
En als ik zeg dat dat een parkeergarage is, dan doe ik u pijn, geloof ik, hè?
Ja, het is geen parkeergarage. Er komt wel wat meer bij kijken. En ik nodig iedereen uit om in de loop van april, mei bij ons langs te komen. Ik kan me zien hoe mooi wij dat
Mag ik toch nog even vragen? Want het klinkt toch alsof u ook die plannen misschien moet doorstrepen, dat het niet door kan gaan. Maar dit zijn vergevorderde plannen, want het is nu eind maart. U wilde eigenlijk in april die engine rooms openen. Waarom zou daar ook een streep door moeten?
Omdat op een gegeven moment de laatste handelingen qua leveren van onderdelen, controle-access-systemen niet geëffectueerd is, niet bevestigd is. Ja, en daar zullen wij ook naar voor moeten schuiven. Ja. Wij hebben vele bouwprojecten gaande en daar wordt op dit moment nog heel hard doorgewerkt. Maar ja, daar raken mensen ook ziek. En zodra iemand niet hoest, zit hij thuis. En daar wordt afstand gehouden. Maar daar zijn ze ook afhankelijk van de spullen die uit het buitenland komen. En aan de grenzen wordt er heel veel spullen tegengehouden. Magazijnen raken leeg. Ja, en dat wordt het volgende probleem, uitdaging om dingen dan voor elkaar te boksen. middelen die er dan op een gegeven moment niet meer zijn. Dus daarin is ook een hoop creativiteit nodig.
Erik Stubé, sterkte dan de komende weken, maanden, en hopen dat die engine rooms gewoon open kunnen gaan. Erik Stubé, de CEO van AllSafe.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het zijn lastige maanden voor kleine ondernemers, en juist dan kan een klein steuntje van een ander bedrijf genoeg zijn om de coronacrisis enigszins het hoofd te bieden. Op het platform Join to Help kunnen ondernemers een helpende hand vinden of die hand zelf aanbieden. De initiatiefnemer van de platform is Ronald Kas. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Moet ik er nog een hashtag voor zetten? Hashtag Join to Help?
Eigenlijk wel, ja.
Oké, nee, ik ben liever volledig. Wat voor platform is het?
Het idee is eigenlijk dat hulpvraag en hulpaanbod bij elkaar kunnen komen. Dus je hebt ondernemers die hebben het moeilijk. Die willen graag met anderen in contact komen om te kijken wat zij met hun bedrijf kunnen doen. En je hebt mensen die zeg maar op dit moment wat krachtiger zijn als het gaat om het hoofd kunnen bieden tegen deze crisis. En die bieden dan de hulp aan, zogezegd.
En hoe loopt het?
Storm. We zijn nu een kleine week is het er. En er zijn iets van 2800 leden. En meer dan 10.000 berichtjes over en weer.
Doe eens een leuk voorbeeld van wat mensen vragen en aanbieden.
Oh, dat is echt zeer divers. Dat zijn mensen zeg maar die in de horeca werken en die denken van nou, ik heb een horecabedrijf. Ik heb nog nooit iets gedaan met thuisbezorgen. Wie kan mij helpen met het opzetten van een snel websiteje waar mensen die bestelling kunnen plaatsen? Tot wat wij zelf gedaan hebben bijvoorbeeld. Dat is dan een horecabedrijf bij ons in de buurt, bij een bedrijf in de buurt. Die hebben een crowdfundingactie opgezet en daar hebben wij dan zelf aan meegedaan.
En er komt geen euro aan te pas?
Ja, zeer zeker wel. Maar dat is wel meer aan de, zeg maar, de helpende kant. Hè. Dus in ons geval bijvoorbeeld, wij hebben dan dat bedrijf in Aarderikstel hebben wij geholpen. Een restaurant is dat. En via crowdfunding proberen zij zeg maar geld in te zamelen om hun liquide middelen aan te vullen. En wij doen dat dan. Dus wij geven dat geld en wij krijgen dat dan weer terug.
Ja, en jij hebt kennelijk de tijd en ook de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat andere bedrijven elkaar kunnen helpen. Dat betekent dat je eigen bedrijf wat minder geraakt wordt, voorzichtige inschatting?
Ja, nee, dat klopt. Wij hebben het geluk dat we een businessmodel hebben wat eigenlijk bijna immuun is voor dit soort dingen. In 2008 met de crisis zagen we eigenlijk hetzelfde. Ja, van alles ligt op zijn gat. Alleen bij ons draaien dingen gewoon toch heel makkelijk door eigenlijk. Dat komt omdat wij heel veel klanten hebben die ieder een klein bedrag per maand betalen. Waardoor 10% vermindering in klanten bij ons nog niet eens leidt tot 10% in omzetverlies. Laat staan winst.
Je bent schokbestendig.
Ja.
En over het platform dat nu het levenslicht gezien heeft, hashtag Join to Help. Je zegt ja, je moet lid worden. Waar zit ik dan aan vast?
Bedrijven
worden liever geen lid van dingen, volgens mij.
Nee. Nou ja, het is een Facebookgroep, dus in die zin is het een publiek platform waar iedereen zeg maar, zich kan aanmelden. Het is een gesloten groep die wel publiek toegankelijk is, dus iedereen kan lezen, maar niemand kan een bericht plaatsen. Dus als je een bericht wil plaatsen, dan moet je lid worden en dan moet je even aangeven dat je inderdaad akkoord gaat met een paar voorwaarden in de zin van dat we allemaal reclame, om er even zo te zeggen, proberen te mijden. En als mensen daaraan voldoen, dan worden ze lid. En dan kunnen ze daar zelf een bericht op plaatsen of reageren op iets anders.
Oh ja, ja, dat reclame, dat is misschien wel een eventueel gevaar, hè? Dat mensen die zien dat is interessant.
Er wordt ontzettend veel... mensen proberen toch hun eigen business ook te promoten. En ik snap dat. Alleen daar is het platform dan niet voor bedoeld, dus die weren we.
Is het binnen zo'n korte tijd een klein beetje, wat jou betreft, uit de hand gelopen, in de goede zin des woords?
Het kost veel meer tijd dan van tevoren bedacht. Ja, in dat geval wel, ja.
Ja, en wat betekent dat dan? Want 2800 bedrijven, hallo, je moet er ook een klein beetje zorg voor dragen. En wat je zei, zorgen dat het voor de goede doeleinden wordt gebruikt.
Ja, we zitten met 4 man op dit moment. Ik, mijn vrouw en 2 medewerkers bij ons, die nu thuis werken. En met z'n vieren bekokstoven we dit. En vooralsnog lukt het, maar het kost tijd.
Ja, maar het is niet iets waarvan je denkt, als dit achter de rug is, dan ga ik ermee door.
Geen idee.
Bedrijven zouden elkaar altijd kunnen helpen. En dat komt nu misschien iets meer aan de oppervlakte. Maar misschien kun je altijd wel op een goede manier iets voor elkaar betekenen.
Wellicht. Kijk, het is natuurlijk geïnitieerd op basis van een situatie die zich voordoet waar niemand iets aan kan doen. Waardoor ik denk dat er een soort van bereidwilligheid ontstaat bij mensen om ook een stapje extra te doen. Maar wellicht dat, die bereidwilligheid ook blijft bestaan op het moment dat de crisis er niet meer is. Geen idee.
En hoe zorg je nou eigenlijk dat mensen weten waar ze aan beginnen?
Hoe bedoel je?
Nou ja, uit goede wil zijn we tot een heleboel bereid. Maar als ik zo las renteloze leningen. Daar komt natuurlijk toch best wat bij kijken. Waarbij je misschien toch ook een inschatting wil maken of je je lening op termijn wel terugkrijgt. Is dat iets tussen vrager en degene die wat aanbiedt? Of zitten jullie daar ook nog tussen?
Nee, wij hebben buiten het organiseren van platformen nergens een actieve rol in. Wat we zien is dat als het gaat om zeg maar het beschikbaar stellen van geld, hè, want los daarvan geld zijn er nog heel veel andere mogelijkheden. Mm-hmm. Maar als het om geld gaat, dan zien we dat het heel erg lokaal gezocht wordt. Dus iemand die iemand wil helpen, ja, die zit vaak zeg maar in de regio. Waarschijnlijk kennen ze het bedrijf al, wellicht zijn ze er al geweest. Dus dan is er automatisch al wat meer een persoonlijke band en dus waarschijnlijk ook meer vertrouwen. En is het makkelijker om zoiets toe te zeggen.
Maar jullie blijven daar buiten in elk geval?
Ja, zeker. Ja, we gaan daar geen actieve rol in spelen. Want we zijn geen politieagentje. We hebben geen risico voor een ander indek of whatever. Dat is aan anderen.
Moeten we nog een oproepje doen of is die 2800 leden vooralsnog even genoeg?
Ik denk in het kader van het idee erachter kan er nooit genoeg gedaan worden hieraan. Dus hoe meer mensen het weten, hoe groter de kans is dat er een match gevonden wordt tussen iemand die hulp nodig heeft en hulp vraagt. Dus ik zou zeggen, graag een oproepje.
Meld je dan bij #join2help. En 2 is dan de 2. Ronald Kast, de initiatiefnemer van dat platform. Dank voor je toelichting.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
De coronacrisis heeft ook zijn weerslag op de reclame en de creatieve industrie. Daar praat ik over door met Ruben Cusel van WeFilm. Is hier elke 2 weken, deze keer van een afstandje. En Ruben, wat vertel je me nou? Is er minder reclame op dit moment?
dat merk je natuurlijk wel.
Ja, we hebben wel wat langer nu. Wij kunnen nu wat langer praten.
Ja, hoe lang gaan we kletsen?
Nou, een minuut of 5, 6 toch zeker wel.
Oké, hartstikke gezellig. Nou joh, dat zie je natuurlijk, je hoort het al of van de talpa's en van de commerciële zenders, dat er natuurlijk al veel minder in reclame wordt gestopt. Maar we merken ook wel gewoon dat campagnes worden uitgesteld. Wat natuurlijk niet zo gek is, want consumeren heeft op dit moment natuurlijk niet de grootste prioriteit. En je ziet ook dat...
Nou, dat hangt er vanaf als je mensen in de supermarkt ziet.
Ja, ik las toevallig gisteren dat de Albert Heijn zou eigenlijk volgende week of deze week
met hamsteren
hun nieuwe,
beginnen, ja.
met een hamstercampagne beginnen, maar die hebben ze wijs genoeg ze dat uitgesteld.
Ja, maar het gekke is ook dat je bij elke reclame die je nu ziet denkt van hoe halen ze het in hun hoofd? Het slaat nergens op. Allemaal gezellig met hun hoofden bij elkaar of weet ik het. Alles
het is heel snel ouderwets geworden om naar Turkije te willen of op een terrasje te zitten of wat dan ook.
Ja, en ik zag net toevallig ook een reclame voorbij komen van Benu, van een apotheker. Die dan begint met, als we ziek zijn, zijn we dat allemaal op onze eigen manier. Dat is echt de eerste zin, weet je. Dan denk ik van, daar moet je toch wel even goed over nadenken. Of dat dan handig is, zeg maar. Hè? Omdat sommige mensen zijn gewoon echt heel ziek.
Ja, kun je het ook, misschien is het... Nou, een eerste vraag. Is het al tijd om hierop in te haken of iets mee te doen als merk?
Nou, wat je wel zag was dat eigenlijk tot die persconferentie van premier Rutte, zeg maar anderhalve week geleden, dat er nog best wel gekscherend en grapjes over werden gemaakt. Er was ook een Frans brillenmerk die zei van als je er toch modieus bij wil lopen, doe dat dan met het mondkapje. Nou, dat is best wel een relletje geworden. Die zijn op hun vingers getikt van dat het echt smakeloos is. Mm. Maar gelukkig, eigenlijk sinds die persconferentie merk je dat iedereen het gelukkig ontzettend serieus neemt. En dat merken eigenlijk vanaf vorige week ook een beetje hun rol zijn gaan pakken. Omdat zij ook steeds meer inzien wat voor belangrijke maatschappelijke rol zij hebben. Maar ook wat voor belangrijke communicatiekracht natuurlijk alle merken hebben. En dat die net zo belangrijk zijn als de overheid om het goede voorbeeld te geven. En daar hebben we het natuurlijk vaker over gehad. Hè? Dat de maatschappij verwacht steeds meer van merken dat ze een bepaalde maatschappelijke rol innemen. En dat de overheid dat eigenlijk ook steeds meer verlangt eigenlijk van merken. Dus ja, nu is het belangrijker dan
vind
ooit.
Vind je dat de overheid dat van merken mag verlangen? Want dat is natuurlijk nog wel een discussiepunt waard.
Nou, ik vind eigenlijk van wel. Dat we dat best wel samen mogen, doen. En je ziet ook dat kan. En dat dat merken ook in dank wordt afgenomen. En dat dat op de lange termijn er ook gewoon voor zorgt dat mensen veel loyaler aan je blijven. Maar goed, kijk, in dit geval moet je volgens mij, ondanks hoe moeilijk dat is als commercieel bedrijf, toch ook proberen je commerciële belangen even te parkeren. En ook te kijken wat het beste is voor de maatschappij. Maar goed, nogmaals, dat is niet voor elk merk op dit moment weggelegd. Want die zullen ook hun business ontzettend zien teruglopen.
Maar ja, en die willen ook zoveel mogelijk mensen aan het werk houden. Er zit overal twee kanten aan, hè?
Absoluut, absoluut. Ja, dus dat maakt de situatie, absoluut heel lastig.
Waar zijn jullie zelf op dit moment mee bezig? Want jullie zijn altijd bezig en ook zeker maatschappelijk betrokken.
Ja, nee, we zijn op dit moment bezig met een mooi initiatief voor de artsen, onder andere de Artsenfederatie, de KNMG. Maar ook die van de apothekers en van de tandartsen. Die hebben eigenlijk de krachten gebundeld. En die hadden ons gevraagd van: kunnen jullie eens meedenken hoe we al die zorgverleners die dag en nacht werken op dit moment, die 24 uur doordraaien, zeg maar. Hoe kunnen we die nou helpen? En het belangrijkste natuurlijk is dat je gewoon thuis blijft. En dat je binnen blijft. Maar we kunnen natuurlijk van het huis wel wat doen. Niet op social media per se, want daar hebben die zorgverleners absoluut de tijd niet voor. Maar misschien wel vanaf achter de ramen. Dus wat nou als we een wit shirt, als referentie naar de witte jas, met een groot rood hart achter ons raam hangen. Ook nog een leuke bezigheid voor het gezin met de kids. Maar op die manier toch een beetje een erehaag vormen voor al die mensen die wel de weg op moeten, 's ochtends en 's avonds afgepeigerd thuiskomen. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En het mooie is dat je het al ziet gebeuren. We ook van verschillende partijen, ook van de commerciële zenders, de tijd gekregen om dat ook op televisie.
Ja, jullie zijn op tv geweest.
Vragen aan mensen. Ja. We zijn zo waar ook op tv.
En nu op de radio. Dus ik zou zeggen, missie geslaagd, toch? Nee, maar dus het gaat om een wit shirt met een hart erop getekend. Je hangt het op voor het raam. Ja. Hashtag mijn hart voor de zorg.
Hashtag mijn hart voor de zorg. En dan laten we aan iedereen zien hoe ontzettend dankbaar we voor ze zijn. In dit geval specifiek voor zorgverleners. Maar goed, we zijn natuurlijk ook dankbaar voor al die andere mensen in vitale beroepen die keihard hun best doen. En ook de leraren, daar zie je op dit moment.
We moeten naar de reclame. Voor zover dit nog is, we moeten nu echt naar de reclame. Ja, het is niet anders. Ja, ga ervan genieten. Het duurt niet lang, je bent er zo doorheen. Tot over 2 weken.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De AEX staat vandaag dik in de plus. Zijn de maatregelen van centrale banken voldoende om de beurzen tot bedaren te brengen? En waarom blijven de beurzen überhaupt open terwijl de reële economie deels dichtgaat? Dat en meer bespreken we in het BNR Beleggerspanel. Het panel van BNR Zaken doen vanwege de coronapandemie niet in studio, wel vanaf een afstandje. Thijs Knaap, senior strateeg bij APG, en Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Mijn zakenpartner is Tanja Nagel. Welkom allen. Ook heren vanaf een afstandje. Laten we toch ook in deze bijzondere tijd beginnen met jullie laatste transactie. Ervan uitgaan dat er überhaupt een transactie was. Thijs?
Ja, het is een ongebruikelijke tijd. En daarom lijkt het mij goed om een hele gebruikelijke transactie te melden. Gisteren en vandaag is zoals elke maand ongeveer 1 miljard euro bijgeschreven op de rekeningen van ongeveer 1,3 miljoen gepensioneerden die door ons beheerd worden. En dat gebeurt ondanks dat de aandelenmarkt ongeveer 30% lager staat dan begin dit jaar. Dat zal je niet ongemerkt zijn gebleven. Ik denk dat het een groot voordeel is van de manier waarop we pensioenen in Nederland geregeld hebben. We isoleren op dit moment de gepensioneerden en daarmee eigenlijk de hele Nederlandse economie van een best wel grote schok op financiële markten. Dat kunnen we niet oneindig volhouden, maar de ervaring is gelukkig dat dit soort schokken vaak ook niet oneindig lang duurt. En wat we nu feitelijk doen is het spreiden in de tijd. We kunnen nu uitkeren, misschien moeten we later daar wat voor betalen. En daarmee dragen we een beetje, denk ik, bij aan de stabiliteit van het land.
Thijs, dit is een hele maatschappelijke boodschap van jou ineens. Ik dacht, nou, je hebt vast geïnvesteerd in een winkelcentrum of een spoorlijn of wat dan ook. Maar je dacht, ik gebruik dit moment ook even om iets anders over het voetlicht te brengen.
Ja, het zijn feitelijk natuurlijk transacties. Als wij premie innen, dan wel pensioenen uitbetalen. Ja. En dat is net zo belangrijk als het kopen van winkelcentra. Dat ligt trouwens inderdaad even stil. Daar had je wel gelijk in. Dat gebeurt niet zoveel op dit moment. Maar het is met name wel het in de lucht houden van de essentiële infrastructuur. En daar horen maandelijkse betalingen ook bij.
Snap je wel, want pensioenfondsen die worden ook heel snel weer genoemd. Hè, als het economisch minder gaat, als de beurzen naar beneden gaan. En dan hoor je berichten over dekkingsschade, dat er toenemende zorgen zijn.
Ja, absoluut. Want het is natuurlijk een enorme financiële klap voor elke belegger. Voor pensioenfondsen is dat niet anders. Dus de activa kant van de balans is behoorlijk gekrompen. Tegelijkertijd is de rente ook weer een stukje naar beneden gegaan sinds begin dit jaar. Dus voor de dekkingsgraad is dit heel, heel slecht. Tegelijkertijd, dat zijn dagkoersen. Wie weet waar we over een paar maanden staan. En ik denk dat het op zich ook een voordeel is dat de mensen voor wie we het doen, de gepensioneerden op zich, zich nog geen zorgen hoeven te maken over deze maand wel geld binnenkomt.
Lodewijk, wij spraken elkaar, denk ik, in een tijd dat we nog gewoon af konden spreken in de studio. 3 weken geleden, toen waren het hele turbulente tijden. Althans, dachten we toen, het kon altijd nog een tandje erger. En jij zei, ja, ik begin het fysiek wel een klein beetje te merken. Het heeft echt invloed op mijn gemoed. Dus, ja, hoe gaat het met je?
Ja, het gaat goed. Ja, ik kan het natuurlijk niet laten zien, aangezien we nu niet in de studio zijn, maar... Ik zit in mijn tuinhuisje te werken met al mijn apparatuur en dergelijke. En het werkt allemaal. Dus wat dat betreft loopt het allemaal. Op de beurs natuurlijk niet. Gelukkig hoef ik nog niet met pensioen. En kan ik van dit soort dagen ook wel weer gebruik maken om mijn eigen pensioenpotje natuurlijk verder aan te vullen.
Wat doe je dan bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat het potje goed gevuld raakt en blijft?
Ik koop periodiek bij en als koersen lager staan, koop je per saldo meer aandelen voor hetzelfde bedrag. En dat is de strategie. En als Comgest proberen we binnen onze portefeuilles op dit moment, daar waar mogelijk, de kwaliteit van de portefeuilles nog verder te verbeteren. Als we de indruk hebben dat bepaalde namen die wij kwalitatief hoogwaardig achten, toch hard zijn afgestraft de afgelopen periode.
En kun je die namen met ons delen of niet?
Nou ja, in algemene zin voor de Nederlandse markt kan je zeggen dat we bijvoorbeeld kijken naar bedrijven als Heineken en Adyen, waarvan we misschien in het verleden vonden dat het vrij duur was geworden, maar met de huidige koerscorrectie begint het wat meer bij de waarderingsniveaus te komen die wij de moeite waard vinden. Alleen dan moet je wel even over de huidige periode heen kijken, want op dit moment zit er natuurlijk niemand op het terras een biertje te drinken.
Nee.
Maar als je ervan uitgaat dat uiteindelijk we dit ook allemaal weer gaan overleven, dan zou dat toch eigenlijk wel weer goed moeten komen met Heineken.
Je schetste net het beeld van hoe jij daar in dat tuinhuisje zit en alles doet het. Is je werkdag toch wel heel anders nu, of niet?
Nou, in zekere zin wel, omdat er natuurlijk veel discussie is over procedures of systemen allemaal goed werken. En klanten vragen daar natuurlijk ook naar of alles nog functioneert. Of de portfolio managers elkaar nog wel allemaal kunnen bereiken. Dus het zijn eigenlijk dat soort infrastructurele vraagstukken.
Heb je last van haperingen? Of komen die vragen eigenlijk helemaal nergens vandaan? En is er weinig discussie over of die systemen het allemaal doen, of jullie elkaar nog treffen? Of kom je tot dingen tegen?
Het voordeel van de financiële sector, en dat is dan misschien tevens ook weer een nadeel van tijd tot tijd, is dat we zoveel toezicht hebben, dat als het gaat om dit soort dingen, dat eigenlijk die business continuity planning, zoals dat heet, dat is fantastisch geregeld in deze industrie. Dat zal waarschijnlijk voor APG precies hetzelfde zijn. De toezichthouder heeft al jarenlang gehamerd op allerlei checks en balances. En dat betekent ook dat je in dit soort situaties vanuit huis moet kunnen werken.
Thijs? Van APG?
Ja, ik kan dat beamen. Ja, het blijft natuurlijk heel maf. Ik zit hier in mijn studeerkamer, waarvan ik de deur goed dicht gedaan heb.
Bij gebrek aan het tuinhuisje.
Om rustig te kunnen werken. En niet in het tuinhuisje, maar het is aan de ene kant moet ik me soms even inderdaad in de arm knijpen dat het al een week zo werkt. Ik overleg uitsluitend nog over de telefoon en over video. En het bedrijf draait door. Dus we 3000 mensen bij APG. Ik geloof dat er 2800 nu thuis zitten. En ja, het netwerk kan het aan. Dus wat dat betreft, ik verbaas me erover. Ik ben er ook wel een beetje trots op dat het zo goed gaat.
Dan even kort naar centrale banken. Want de Fed heeft gisteren een tweede ronde van hulp aangekondigd. Zonder enige grenzen lijkt het wel. Het opkoopprogramma voor staats- en hypotheekobligaties wordt ongelimiteerd. Bedrijfskredieten komen erbij. Kun je nog meer doen? Is dit verstandig? Ik ga het niet aan Kees de Kort vragen, want dat weet ik inmiddels wel. Maar Thijs, hoe oordeel jij erover?
Nou, ik denk dat het zeker verstandig is. Het grote gevaar is dat er een tijdelijk slot op de economie gaat en dat bedrijven en gezinnen dat op de een of andere manier niet kunnen overleven, omdat ze niet aan geld of aan krediet kunnen kopen. Dus de vliegtuigmaatschappijen die nu geen tickets verkopen, de groenteboer die zijn winkel moet sluiten, die moeten die periode kunnen overbruggen en daar heb je krediet voor nodig. En de centrale bank die geeft dat nu op ongekende schaal in Amerika en in Europa. En ik denk dat dat heel verstandig is. En dat dat hopelijk de schade voorkomt van, we konden de periode niet uitzingen. De Fed is daar heel ver in gegaan. Het probleem is natuurlijk dat de Fed ook niet van deur tot deur kan gaan om het geld uit te delen. Dus daar moet ook wel een component in zitten van de overheid zelf. En daar gaan ze in Amerika nog niet zo heel snel mee. Het laatste wat ik daarover las, dat ze nog steeds aan het onderhandelen waren.
Ja, de Democraten en de Republikeinen zitten nog niet helemaal op één lijn. Dus dat steunpakket, dat is nog altijd in wording.
Ja, en het punt is natuurlijk dat, daar krijgen we het misschien ook nog wel over straks, is dat financiële markten op dit moment vol zitten met partijen die moeten verkopen. Die een strategie hebben waarbij ze bij deze koersbewegingen bepaalde stukken de deur uit moeten doen. En dan hoop je dat er een partij is die wil kopen. Die zijn altijd een stuk schaarser. En de Fed voegt zich nu bij de kopende partijen. Ze gaan voor het eerst bijvoorbeeld bedrijfsobligaties opkopen. En dat zal zeker verlichting geven op een markt waar er nog maar heel weinig kopers zijn op dit moment.
Lodewijk, hoe kijk jij naar het optreden tot nu toe van de Fed?
Maar ik denk dat centrale banken in zijn algemeen en de Fed in het bijzonder haar verantwoordelijkheid neemt. Dit is meer de problemen op de kapitaalmarkten moeten zij oplossen. Maar de grotere structurele problemen moeten van de politiek natuurlijk komen. En het is jammer dat het Amerikaans congres natuurlijk wat dat betreft ook politiek bedrijft op dit moment. En wat dat betreft zitten we misschien in de Europese situatie ook wat beter als het gaat om de arbeidsmarkt.
Maar hoe kijken jullie dan aan tegen die bedragen die genoemd worden bij de Fed?
Die ze enorme bedragen, hè?
Ja, het klinkt enorm, maar je kan er ook zomaar doorheen zijn, volgens mij.
Nou, het grote voordeel van de Fed is dat ze het geld zelf maken. Ja, we vallen elkaar een beetje in de reden. Ik maak het af en dan laat ik Lodewijk aan het woord. Het voordeel is dat de Fed zelf het geld maakt feitelijk. Hè. Dus die kan oneindig financieren. En dat kan dus niet het probleem zijn. Het punt is dat tot welk niveau is het politiek houdbaar? Nou, daar is op dit moment zijn de grenzen erg ver opgeschoven. Hè. Dus dat is ook niet zo'n belemmering. En dan uiteindelijk moet je op enig moment gaan afvragen van wil je als centrale bank al dit kredietrisico op je balans hebben staan? Dus als je alle bedrijven en de overheid financiert en het komt uiteindelijk toch niet goed, dan gaat het verlies ergens vallen. En daar is de centrale bank altijd zeer terughoudend mee geweest. Nu een stuk minder. Ik denk dat dat goed is. Maar uiteindelijk komt dat natuurlijk ook in beeld.
Ja, want Lodewijk, je mag zo meteen Thijs aanvullen, hoor. Maar inderdaad, dat is toch ook een risico waar terecht ook de afgelopen tijd met wat enige terughoudendheid. Dat risico is niet genomen, hè, wat je zegt. Als het niet goed komt, dan zit je ermee. Thijs, als...
Thomas. Ja, nee, dat is waar. En dat is altijd een grote een reden geweest voor de centrale bank om niet blind alles te kopen. Tot dusver heeft de Fed alleen overheidsobligaties opgekocht en mortgage-backed securities, dus verpakte hypotheken. Nu gaan ze dus ook de kredietrisico lopen. Ik denk terecht, je kan op dit moment de markt ook niet helemaal aan zichzelf overlaten. Maar... als je nou vraagt, zijn de bedragen groot genoeg? Dan zeg ik, die zijn in principe oneindig, dus dat is het probleem niet. De afruil die zit hem op het punt dat je zegt van wanneer wil je stoppen met extra risico op je balans nemen? Wanneer is dat niet meer politiek acceptabel? Nou, daar zijn we nog lang niet, denk ik. Maar je kan je voorstellen als het heel lang duurt, dat je daar op een gegeven moment tegen de grens aanloopt.
Ja, Lodewijk, dus in principe oneindig. Want daar gaat de Fed zelf over, maar politiek gezien een risico.
Ja, absoluut. En het jammer is natuurlijk dat we al 12 jaar lang eigenlijk in handen van centrale banken zijn als kapitaalmarkt. En dat die invloed met deze situatie natuurlijk alleen maar verder is toegenomen.
Want die centrale bank die had zich in de afgelopen
jaren. Nou, die centrale banken die hebben natuurlijk. Ja, die kapitaalmarkten worden natuurlijk al heel lang aan een soort van infuus gehouden. Als we kijken naar de 10-jaarsrente in Europa. Ja, wordt die toch ook in belangrijke mate bepaald door het opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank. Die heeft zeker daar invloed op. En dat heeft weer invloed op de bereidheid van beleggers om risicovoller te gaan beleggen en dus in aandelen te gaan. En vervolgens krijgt alles en iedereen krijgt natuurlijk een ongelofelijke klap te verwerken. Ja. En dan is de vraag natuurlijk of mensen het zitvlees hebben om die 30% koersdaling die we hebben gezien year to date in Europa, om dat dat herstel ook weer mee te maken.
En je noemt de ECB, ook daar natuurlijk nieuws van het front. €750 miljard aan een opkoopprogramma. Een opkoopprogramma met als belangrijke kenmerken groot, flexibel en ook met een open einde. En wat er misschien ook opvallend aan is, dat de ECB niet hoeft vast te houden aan een vaste verdeling met een vast bedrag per land. Dat was vooralsnog wel zo. Lodewijk, wat zijn daar de grote voordelen van in deze situatie?
Nou, de problemen die de ECB op een gegeven moment had was dat ze al aan het plafond zat voor wat betreft de opkoop van Duitse staatsobligaties, wat ik heb begrepen. Ja. En als je moet vasthouden aan een bepaalde verdeelsleutel en je zit aan je maximum in een van die deelgebieden, dan kan je ook niet bijkopen in de landen die het op dit moment harder nodig hebben. En dan hebben we het met name over Italië. En dat probleem is hiermee opgelost.
Ik heb wel begrepen dat wat er nu dus mogelijk is, dat dat een overtreding is van de eigen regels. En dat als dit eenmaal achter de rug is, dat de ECB zich daar dan misschien voor moet verantwoorden, Thijs.
Ja, die regels die stellen ze zelf op. Dat betekent dus ook dat er volgt geen boete of zo voor de ECB. Maar het zet het hek open voor verder beleid. En dat is natuurlijk waar mensen zich misschien wel zorgen over maken. Die zelf opgelegde regels zorgden er ook voor dat je in ieder geval niet beschuldigd kan worden van het bevoordelen van landen met een hele grote schuld. Je kan heel veel obligaties van Italië opkopen, want er zijn er heel veel van. En dat is misschien het belonen van slecht gedrag. Nou, door die regels te handhaven heeft de ECB er altijd voor gezorgd dat ze dat niet aangevreven kon worden. Ja, opnieuw is dat een politiek risico. Voorlopig zal niemand daar boos om worden. Maar op termijn zullen er altijd weer mensen zijn die zeggen, ja, wat is dit nou? We gaan één land meer helpen dan het andere. Dat was niet de bedoeling.
Moet je er wel eigenlijk een einde aan stellen? Want ik zei het al, het heeft nu een open einde. Er is geen termijn afgesproken. En mocht het nodig zijn, dan kun je het altijd nog verlengen. Is dat in deze situatie ook goed? Of juist toch ook een hek openzetten? Of in ieder geval het einde openzetten, Lodewijk?
Nou, ik denk dat de markt een signaal wil hebben dat all-in, zoals de centrale bank in Amerika, whatever it takes van Mario Draghi, dat is wat markten op dit moment willen horen. En dat koopt in ieder geval wat tijd om te wachten op beter nieuws als het gaat om het coronavirus zelf. Want uiteindelijk moeten we daar beter nieuws over horen voordat markten echt weer kunnen herstellen.
Ja. We zitten in het beleggerspanel vanuit zijn tuinhuisje. Lodewijk van der Croft van de Comgest en Thijs Knaap. Gewoon thuis, net als 2800 andere medewerkers van APG. Hij is daar senior stratege. En we gaan het hebben over een beurs die misschien wel gesloten moet worden. Die oproep kwam onder andere van Han de Jong. Hij is oud-hoofdeconoom van ABN AMRO. Zat hier ook in het economenpanel. En hij zegt, ja, de financiële markten die blijven open terwijl een deel van de reële economie dichtgaat. Zou de beurs dat voorbeeld niet moeten volgen? Want het is allemaal zo volatiel, het is allemaal zo gericht op paniek. Hier heeft niemand baat bij. Thijs, kun je dat volgen?
Ik kan het volgen en ik heb wel enige sympathie voor het idee dat je toch een hoop mensen behoedt voor beslissingen waar ze misschien later spijt van krijgen. Toch denk ik niet dat het een goed idee is. Ten eerste, je kan de economie niet stopzetten. Hè. De reële economie is wat het is en de beurs is daar een afspiegeling van. En als je de beurs dichtzet, ja, dan de situatie in de economie wordt er niet beter van. En ten tweede, die beurs heeft wel een functie in financiële markten in het algemeen. Daar moet een hoop gebeuren. Als ik alleen al naar onszelf kijk, wij krijgen maandelijks een enorm bedrag aan premie binnen. We moeten ook een enorm bedrag aan pensioenen uitbetalen. We hebben allerlei strategieën, hedges die we moeten verlengen. Als de markten dichtgaan, dan kunnen we gewoon ons werk niet meer doen. En ik denk, wij zijn een hele grote partij, maar ik denk dat het voor heel veel andere partijen ook geldt. Dus het lijkt mij een onwenselijk idee om de markt te dichten.
Zou je dan wel extra regels moeten hebben of zo?
Zoals?
Ja, ik weet niet, ik zit nou na te denken. Er gebeuren nu natuurlijk ook dingen. Hè? Triodos gisteren die dan hun certificatenhandel stillegt. Waar dan ook heel geschrokken op reageert. Moet je dan ook zien te voorkomen dat dat soort acties kunnen plaatsvinden. Uiteindelijk kunnen ze dat natuurlijk gewoon zelf bepalen. Maar dat creëert natuurlijk ook enorme onrust.
Ja, hier is wel het verschil tussen zeg maar, de gereguleerde markt, zoals de aandelenbeurs of de obligatiemarkt. En zo'n bank met zijn eigen certificaten, die kunnen feitelijk doen wat ze willen. En dat zal ook wel in de voorwaarden staan dat ze dat kunnen doen. Maar het stilleggen van markten betekent feitelijk dat er iemand is die wil kopen, iemand die wil verkopen, maar het mag toch niet. Omdat de markt dicht is. Kijk, er zijn wel regels. Wat je de laatste dagen heel veel ziet, is dat er bepaalde maxima en minima aan koersuitslagen geraakt worden. De aandelenbeurs mag niet meer dan 5% dalen bijvoorbeeld. En dan wordt de handel 15 minuten stilgelegd om iedereen even te laten afkoelen. Dat is prima. Daarmee voorkom je dat er hele gekke dingen gebeuren in hele korte tijdsperiodes. Maar om de handel helemaal stil te leggen, dat brengt mensen feitelijk nog meer in de problemen dan als je het door zou laten gaan.
Vanuit het tuinhuis, graag de reactie van Lodewijk.
Nou ja, het probleem in de markt is op dit moment een gebrek aan liquiditeit en solvabiliteit die daar weer uit voortvloeit. En op het moment dat je natuurlijk markten sluit, dan creëer je onherroepelijk ergens anders weer een probleem. Dus ik ben het helemaal eens met de opmerking van Thijs dat het verstandig is om die markt open te laten. En dat er verschillende manieren zijn om een te irrationeel gedrag op die markten enigszins te beperken. Maar ja, weet je, aan de andere kant, je moet mensen de gelegenheid kunnen geven, partijen de gelegenheid kunnen geven om risico van tafel te halen als ze denken dat dat verstandig voor hen is.
Ja, en de vraag is ook, wat is irrationeel? Ik las een commentaar, ik meen vandaag in het Financiële Dagblad. Wat is een paniekverkoop? Wie op maandag 9 maart zijn aandelen Shell verkocht, dat leek een paniekvogel. Maar sindsdien is de waarde van het oliebedrijf alleen maar verder gedaald. Of het nu paniek was of een weloverwogen beslissing tot verkoop, in beide gevallen is de verkoper goed afgeweest. Dus het is ook moeilijk om dat zo te rangschikken als een mogelijke paniekverkoop. Toch?
Ja, daar ben ik wel met je eens. Ja, nee, ik ben het wel met je eens. Je noemde net al de Filipijnen. Dat is wel een aardig praktijkvoorbeeld. Daar zijn 2 dagen is de beurs dicht geweest. Begin de 16e, dus dat is alweer bij een week geleden. Ook met het idee van, nou, dan kunnen mensen even afkoelen. Ik heb zelf eens even gekeken of dat nou geholpen heeft. Als je de Filipijnen naast bijvoorbeeld Maleisië legt, een buurland waar de beurs wel open bleef, dan zie je feitelijk dat het de situatie alleen maar verergerd heeft. Dus toen de beurs weer open ging in de Filipijnen, toen zakte de index veel harder dan die in Maleisië ooit gedaan had. En vooral in de eerste uren, omdat er zoveel verkooporders opgespaard waren van mensen die heel graag van hun stukken af wilden. Ik denk niet dat die mensen uiteindelijk gediend zijn geweest met het sluiten van de beurs. Die hebben alleen maar een slechtere prijs gekregen. Ja. Dus het lijkt me een slecht idee.
Maar ik wil toch nog even opnemen voor Han de Jong, ook door zijn woorden te gebruiken. En dan toch even kijken hoe jullie daar tegenaan kijken. Want hij zegt, de verhoogde bewegelijkheid van de beurzen draagt alleen maar bij aan de verergering van problemen. Het duwt aandelen naar beneden, terwijl het met de onderliggende prestaties van bedrijven niet veel meer van doen heeft. En Lodewijk, dat komt eigenlijk ook een beetje neer op wat jij nu al zegt. Hè. Er zijn bedrijven die gewoon heel hard worden afgestraft, terwijl het met die bedrijven zelf misschien niet eens heel slecht gaat.
Ja, nee, dat is absoluut waar. Daar heeft Han natuurlijk een punt. Wat dat betreft zijn die koersen niet noodzakelijk een weerspiegeling van wat er fundamenteel met die bedrijven over 5 jaar precies staat te gebeuren. Maar zijn het allemaal dagkoersen? En die dagkoersen, ja, die worden beïnvloed door allerlei factoren. En sentiment is er daar één van. En als er slecht nieuws vandaag komt, dan gaan koersen onderuit. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niets over de mogelijkheid van herstel die ondernemingen uiteindelijk weer na deze periode door kunnen maken. Dus er wordt natuurlijk heel veel nadruk gelegd op dit moment op het negatieve nieuws van vandaag de dag. Maar als we een jaar verder zijn, ja, dan is natuurlijk de vraag of de paniek die nu hoogtij viert, of die uiteindelijk terecht is gebleken. En ik zit in het kamp van de optimisten die ervan uitgaat dat uiteindelijk mee gaat vallen allemaal.
Ik wil nog even naar een tussenmaatregel. Die wordt geopperd door de Amerikaanse minister van Financiën, Steven Mnuchin. Ik heb ooit geoefend op zijn uitspraak. Ik weet niet of dat nu zijn vrucht afwerpt. Maar die zegt, we geloven in het openhouden van de markt. Maar het zou ook zo kunnen zijn dat er een moment komt om de beurs uren te verkorten. Zou dat dan het redelijke midden zijn? Thijs?
Ik vraag me af. Op zich is dat geen slecht idee. Hè? Dat ook al voordat we met deze crisis te maken hadden, ging dat idee er rond. Omdat die markten gewoon heel lang open zijn, elke dag. En die laatste paar uurtjes creëren niet extra liquiditeit. Eigenlijk is dat alleen maar duur. Omdat je meer mensen achter de terminals nodig hebt om de hele dag te bestrijken. Dus ik ben daar sowieso voor. Niet alleen als crisismaatregel, maar ik denk dat dat een prima idee is. Het idee is ook dat je dan het werk aantrekkelijker maakt voor een heleboel mensen die misschien niet 12 uur per dag willen werken op achter een beeldscherm.
Ah, en daarmee wat meer binnenkort diversiteit. Frost, want er belt nu iemand aan. Je moet toch open doen nu.
Ik vraag me af wie het is. Ja. Nee. Ik laat hem even wachten, denk ik.
Oké, nou, het hoeft eigenlijk niet, want we zijn aan het einde gekomen van dit panel. Ja. Ik dank jullie voor jullie bijdrage. Thijs Knaap, thuis, gaat nu binnenkort, zeer binnenkort open doen. Senior stratege bij APG en Lodewijk van der Croft, partner bij beleggingsonderneming Comgest. Tot een volgende keer, hopelijk in de studio. En nu al in de studio, en ik was er blij mee, op mijn verjaardag, Tanja Nagel.
Het was gezellig, dank je wel.
Tot de volgende keer. Morgen dan is er weer een uitzending van BNR Zaken doen. En dan spreek ik Richard Blikman. Hij is de topman van Besi. Dat is een bedrijf dat machines maakt voor de chipindustrie. Welke gevolgen ziet hij op dit moment van die wereldwijde recessie? Dat en meer morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van